Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Europarks. Europarks, je perfecte vakantie of je eigen tweede huis.
We will make sure that inflation returns to our 2% target over the medium term.
I think this is a very good result.
Kaag zegt nu, actie alsjeblieft. Wilfred Genee.
Met vandaag niemand meer dan Jack van Gelder! Jack van Gelder! Jack van Gelder! Jack van Gelder! Jack van Gelder!
Zo flauw allemaal weer. Goed dat je er bent, Jack.
Maakt niet uit.
Ja. Het heeft 14 jaar gekost,
ja.
Maar uiteindelijk ben je er. Wat is de reden dat je nu wel ja hebt gezegd en al die jaren niet?
Nou, omdat je op een gegeven moment wat ouder wordt en denkt over dingen van, het moet eigenlijk best kunnen. Want ik heb je wel vervloekt in het
enorme
verleden.
Lul vond je me altijd.
Ongelooflijke zakkenwasser.
Ja.
En het was met name de tijd met Studio Voetbal.
Ja.
Wat jullie nog wel eens hebben, dat je over andere programma's roept dat is kloot en dat is niet goed. Ik heb nooit daaraan meegedaan. Ik denk, als ik jullie aandacht geef, daar is het om te doen. Dus dat heb ik nooit gedaan. Maar soms dacht ik wel eens. En op een gegeven moment was het klaar. En toen werden andere collega's aangepakt. En toen dacht ik, getverdemme, waarom nou?
Ja.
Jullie hebben dat helemaal niet nodig.
Nee.
En dat is de reden. Maar nu ouder en wijzer geworden, denk ik, ja, waarom niet?
Ja, maar je kan me nog steeds een lul vinden, hoor. Dat is geen probleem.
Nee. Voorlopig heb je het voordeel van de twijfel.
Nee, ik las niet zo lang geleden het interview dat je zei, er zijn eigenlijk twee Wilfreds. Eentje die altijd bezig is om de zaak een beetje op te stangen.
Ja.
Een beetje te naaien enzovoort. Maar er is ook wel eentje die is wel een beetje normaler, denk ik.
Nou nee, het is niet om je te slijmen. Je bent gewoon een verschrikkelijk goede presentator. En het allerbelangrijkste is dat je een goede talkshow-host bent. Want dat is echt een vak. Dat zie je nu ook met een heleboel andere talkshows. Het is van groot belang dat jij de leidsels in handen hebt en ze laat vieren en terugpakt op het moment dat je dat wil.
Hmm.
Jij kan de boel ook opfokken. En dat hebben jullie met z'n drieën gewoon een uitstekend trio van gemaakt. Johan met zijn vaste meningen, die flink gas geeft. Gijp die soms een aardige opmerking heeft, maar vaak totale flauwekul heeft en een grap vertelt die dan drie keer herhaalt.
Mm-hmm.
Maar dus wel, op een of andere manier werkt het wel heel goed samen. En dat is de kracht van jullie programma. En jij vervult daar een prima rol in. Maar soms kan je nu ook weer, weet je wel. Waarom is Jinek een rode draad? Jinek heeft een keer wat geroepen.
Mm-hmm.
Johan roept alles wat God verboden heeft en wat hij wil.
Ja.
Jinek heeft een keer wat geroepen.
Schande. Dat kan toch niet? Dat doe je toch niet als collega's zijn?
Nee, maar
dat ga je toch niet doen over een collega zoiets
nee,
zeggen?
Maar zie je, het begint hier weer, hè? Nee, maar je begrijpt wat ik bedoel.
Nee, je hebt wel een beetje gelijk. Ik bedoel, maar dat is ook het aparte. En daar heeft Johan zeker ook wel zo nu en dan wat last van. Die kan heel goed uitdelen natuurlijk, maar incasseren, ja.
Nou ja, dat vind ik wel dat je zo nu en dan moet kunnen. Maar nogmaals, ik vind het leuk om hier te zijn.
Nou, ik vind het hartstikke leuk
om te kijken hoe je werkt.
Ja, en ook belangrijk, je hebt er wat meer tijd voor. Hoe gaat het nu met je? Hoe vul je de dagen?
Oh jongen, ik heb geen idee hoe ik mijn dagen vul. Maar ze zijn altijd vol.
Ja.
Met allerlei dingen, alles door elkaar heen. Ik vertelde net aan de eindredacteur, ik heb nog geen krant gezien vandaag. Ik ben de hele tijd bezig geweest met
je dan? Ik wil je moeten.
Nou, ik heb
goed
vandaag
voorbereid
zijn,
ja.
Ja, nou ja, goed. Ja. Ik lul er wel uit.
Ja.
Maar ik heb vandaag gesport. Ik ben weer een beetje aan het sporten. En dat doet me goed.
Maar wat doe je dan? Golfen toch? Doe je toch altijd?
Ik heb gisteren gegolfd, maar dat is bij mij geen echte sport.
Nee.
Jawel. Ik heb gisteren lekker gesport, maar dan heb ik vannacht zo'n pijn in mijn rug.
Mm.
Dat ik dan denk, ja, ik moet morgen toch wel weer wat aan het lichaam gaan doen. En ik ben vandaag een paar uur met mijn moeder van 97 op stap geweest.
Wat voor sport doe je dan?
Gewoon een sportschool.
Oh, echt in de gewicht hangen en zo?
Nou, niet in de gewicht hangen, maar wel oefeningen doen en dingen doen. En op een lekkere manier.
Ja, en dan met je moeder van 97 nog even?
Nee, met mijn moeder van 97 even. Dat is ook wel heel bijzonder. Dus ja, dat zoals de dag vandaag.
En toen zei ik, ga bij Wilfred Genee zitten. Zei ze, doe dat nou niet, lieverd, hè? Zo onverstandig van je.
Nee? Is dat gelukkig? Nee, ze kijkt eigenlijk helemaal geen televisie meer. Ook niet als het op televisie was. Dan ontgaat er een beetje.
Ja, hoe kijk jij naar Kees van der Spek? Los van het feit dat je nu letterlijk naar hem zit te kijken.
Nee, dat is hartstikke leuk, want ik kende hem niet. Maar dat is een van de programma's die wij leuk vinden om te zien. En niet altijd lineair, hè, dus op het moment zelf. Maar gewoon, we vinden het wel leuk om dingen te bekijken.
Je vrouw en jij heb je nu ook.
Mijn vrouw en ik.
Oh, oké.
Dit jaar 50 jaar getrouwd, heel knap.
Hoe doe je dat, man?
Ik ben op een vierde
getrouwd.
Kees
Jansma zit op 4, volgens mij.
Ja.
Johan op 3. Ja, Michael Verpraag zit op?
Vijf.
Vijf?
Ja. 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 Nee, dus dan kijken we samen. Ja. En dan vind ik het... toevallig zei ik net... Ik heb zo'n bewondering voor de manier waarop hij gewoon zich in wespennesten steekt. In gebieden dat ik denk, ja, niet normaal.
Nee.
Maar hij op een of andere manier loopt daar gewoon vrolijk en onbevangen doorheen. Waarbij die ongetwijfeld, Kees, heb jij ook wel eens de spanning dat je denkt... nou, dit vond ik toch niet
goed dat je
zo
bent, Kees, maar nu de vraag.
Ja, ja, we trekken hem er meteen bij natuurlijk.
Leuk. Ja. Ja, hoi.
Hallo.
Daar ben ik. Ik heb wel eens de spanning van de spreker had je dit wel moeten doen. Dat heb ik wel eens. Maar... ik zeg altijd maar, als het lukt, dan is dat biertje in het hotel 's avonds zo lekker.
Ja, maar de wereld is zo gek geworden. Hè? Hier op straat ook al gewoon, er lopen mensen met messen en met pistolen. En jij gaat echt in jij vroet in dingen waarvan je zeker weet dat het crimineel is.
Ja, ik heb één keer in al die... Ik heb 84 landen gedaan, dus echt de meest bizarre uithoeken. Nigeria, noem maar op, van alles. 84 landen. En ik heb één keer klappen gehad in Deventer.
Echt waar?
Oh. Echt waar, ja.
Had je een koek gejat of zo?
Nee. Er werd een jongen afgeperst door een andere jongen. Zo'n ganggast die een beetje een kwetsbaar jochie uit Deventer afperste. Die betaalde al jaren de helft van zijn salaris. Zo gemeen, dus ik sprak hem daarop aan. En die gaf gelijk een klap en een stomp in mijn lever. Dus dat is de enige keer dat ik een klap heb gehad.
Maar wat doe je dan op zo'n moment? Sla je dan terug? Of?
Een high kick.
Ja?
Ja, ik heb nog nooit van blijven gevochten. Maar uit een soort impuls gaf ik hem een keiharde trap en die miste net. Mm-hmm. Maar daar schrok hij kennelijk toch van. Je weet natuurlijk niet wat je in een impuls doet. Ik zag hem ook niet aankomen, die klap. Dus ik had opeens een stomp te pakken en als een soort van impuls trapte ik hem terug. Ja, ja. Dus het is ook gefilmd, gelukkig was ik wel blij om. Want ik vroeg daarna aan Joep, de cameraman. Ik zeg, deed ik stom? Wat deed ik? Ja, je gaf hem een trap volgens mij. Toen gingen we die beelden terugkijken. En dat was redelijk stoer.
En die kon je uitzenden, die beelden?
Ja, die heb ik ook uitgezonden.
Die heb je uitgezonden
ook? Ja, tuurlijk.
Ja, want als je verlost, dat doe je het niet.
Nee, maar nee. Dit viel mee.
Trouwens, in Nigeria heb je hem ook wel eens verteld dat het even kantje boord was, toch?
Nou, daar zijn wij een keer gered door onze chauffeur, Monday. Dat is mijn held.
Ja.
Of nu, die heet zo Monday. Die heeft zich laten gijzelen voor ons. Wij liepen in de gaten bij een stel van die Yahoo Boys die je daar hebt. En dat waren nogal zware jongens. En hij heeft zich toen laten pakken en via sms naar ons gestuurd. Via WhatsApp van ga zelf weg hier, ga naar het hotel. Dat hebben we toen gedaan.
Hmm. Maar in Nederland, en Jack zegt het eigenlijk ook al terecht... wordt het ook steeds onveiliger eigenlijk. Het feit dat je nu in Deventer maar gaat door, ja?
Ja, maar ik wil daar toch wel eventjes iets over zeggen. Ik ben natuurlijk misdaadverslaggever.
Dat kan hoor, als je wil.
Ja, daar zit ik ook hier
ja,
voor.
Nee, maar dat is goed. Ja.
Nee, ik ben natuurlijk misdaadverslaggever. En ik heb natuurlijk, zeg maar, van dichtbij... Hè. Peter is natuurlijk vermoord vorig jaar. Dus het is raar om dat nu uit mijn mond te horen. Maar de criminaliteit in Nederland daalt. Al 30 jaar. We hebben nu in Nederland het aantal moorden wat ongeveer gelijk is aan begin jaren 80.
Maar toch hebben we het gevoel dat de verharding is toegenomen.
Nee, dat komt omdat je alles meteen ongeduid op je telefoon ziet. En dat was toen natuurlijk niet.
Ja, maar ik ben het niet helemaal met je eens.
De cijfers zijn gewoon zo.
Ja, maar jij trekt het naar moorden. Maar als je ziet wat voor steekincidenten...
Alles neemt af. Inbraken, verkrachtingen, berovingen, alles daalt. Kijk maar naar de CBS-cijfers, daar wordt... Iedere twee jaar heb je een veiligheidsmonitor. Jack, laat me even uitpraten.
Nou, Johan Derksen zou dat ook niet accepteren, hoor. Die zou gelijk roepen, allemaal onzin.
Ik ben hartstikke gek op Jack. Wij zijn een beetje vrienden geworden bij Umberto, toch?
Ja, klopt.
Ja. Waar je trouwens ontzettend op lijkt.
Ja, je hebt een goede zon te pakken.
Elke twee jaar is er een veiligheidsmonitor.
Even één opmerking nog. Umberto had op een gegeven moment uitzending vanuit het Koerhaus.
Ja.
En toen zat ik buiten voor de uitzending een sigaartje te roken. Er kwam een hele aardige meneer naar me toe. Hij zegt, dit is mijn kleinzoon. En mijn kleinzoon durft het niet te vragen, maar ik vraag het wel. Bent u de vader van Umberto?
Ja, met zo'n kleur krijg je dat, hoor.
Ga door. Maar messen en zo.
Elke twee jaar heeft het CBS een veiligheidsmonitor. Dus dan interviewen ze 120.000 Nederlanders, A-select, met de vraag, bent u het afgelopen jaar slachtoffer geweest van een misdrijf? Dus dan ga je niet hebben over mensen durven geen aangifte meer te doen. Gewoon die vraag. En dat daalt dus al vrij scherp, al 20 jaar. En als je dan weer even teruggaat naar bijvoorbeeld het aantal moorden... begin jaren 90 zaten we op zo'n 450 moorden per jaar... en nu op zo'n 100, 110 per jaar. Dat zijn gewoon keiharde cijfers. Maar door internet...
Maar ook het gemak waarmee het gebeurt. Want van de week hebben we het proces van Peter natuurlijk meegemaakt. Het Marengo-proces is ook weer vervolgd. Daar zaten niet eens nabestaanden van slachtoffers bij... omdat die doodse bang zijn. De Ja, zonder enige scrupules, mensen die zo makkelijk...
Een verschrikkelijke zaak, Wilfred. Niet normaal. Ik heb daarbij gezeten, ja. bij die rechtszaak. Twee gasten, die kunnen nooit beroep doen op dat ze spijt hebben of dat ze vroeging hebben of onder druk zijn gezet. Die hebben verschrikkelijk lopen opscheppen. Die hebben bijna alles letterlijk live lopen twitteren of lopen appen naar een hogere baas die Pools en Nederlands kon. En die hebben met vol trots hebben ze lopen vertellen wat ze gingen doen, dat ze het wilden doen. De een, die baas op een gegeven moment gaat er allebei maar naartoe en zei die: hey, nee, ik wil het doen. En I love this en zo. Weet je wat? Echt verschrikkelijk. Verschrikkelijk.
Maar jij zegt, als er contact is geweest met die baas, alles kan toch getraceerd worden?
Nee, dat zijn versleutelde telefoon trouwens. Een Google Pixel telefoon is daar gevonden in die vluchtauto. En daar. Uit zijn die berichten ontsleuteld. Maar de hoge pief die daarachter zit, dat is een separaat onderzoek. Daar zijn ze nog mee bezig. Dus laten we in vredesnaam hopen dat die gepakt wordt. Dit ging puur over die twee gasten.
Ja. Maar dan kom je terug, jij hebt gelijk misschien, dat ben ik wel zeker, want jij hebt al die onderzoeken nagekeken, natuurlijk. Je hebt al die statistieken en cijfers bekeken. Maar de hardvochtigheid, de wreedheid, die is toch wel toegenomen. Het gemak waarmee deze jongen ook Peter heeft geliquideerd.
Ja, maar... Je moet toch voorzichtig zijn met dat soort conclusies, vind ik. Ik vind internet is een zegen en een vloek. Wij zien alles meteen, ongeduid, ongefilterd, komt dat bij je binnen.
Ja.
Wij, de pers, worden nu natuurlijk vaak gebashed en afgeschilderd als heulen met de overheid en noem maar op. Maar vroeger las je natuurlijk gewoon diezelfde dingen op pagina 6 in de krant, de volgende dag. Nu heb je het allemaal al lang zien komen, heb je je oordeel al gevolgd.
De wreedheid is niet meer of minder dan destijds?
Nou ja, kijk, de wreedheid, het ultieme resultaat van wreedheid is natuurlijk een moord.
Mm.
En dat daalt.
Ja, dat daalt, maar ik heb dan ook kleinkinderen die op middelbare school zitten. En die zitten dan zeg maar in een dorpsstadje wat redelijk beschaafd is. Maar ook daar hoor je over jongetjes die met steken, die met messen lopen in hun laarzen en toestanden. Dat was 10 jaar geleden niet.
Het is van alle tijden. Het is echt van alle tijden.
Ik kan het me niet voorstellen.
Ja, het is echt, kijk maar naar de cijfers. Zelfs, maar je ziet dat ook wereldwijd. Hè. Dan gaan we natuurlijk weer wat breder. Maar zelfs nu met de oorlog in Oekraïne zijn er op dit moment minder oorlogen en minder oorlogsslachtoffers dan 20 jaar geleden.
Mm-mm. Maar dan toch nog even doortrekken die lijnen. De officieren van justitie worden nu steeds minder bekendgemaakt.
Ja, ja, ja.
Er wordt steeds meer eigenlijk een beetje achter de schermen gewerkt vanuit veiligheidsoverweging.
Komt ook door internet. Je kunt alles verspreiden. Je kunt iedereen aan de hoogste boom hangen. Die zijn inderdaad allemaal anoniem. Sterker nog, tot aan de laborant bij het NFI die een DNA-spoor onderzoekt in deze zaak.
Ja.
Anoniem. Alles is weggelakt, vind ik een slechte.
Maar dat heeft allemaal te maken met de manier waarop alles nu naar buiten komt.
Ja.
Dat is de reden waarom dat zo gebeurt.
Dat lijkt
niet met de toegenomen wreedheid en het gemak waarmee mensen nu geliquideerd worden.
Je ziet wel inderdaad in de hoogste echelonen van de criminaliteit inderdaad wel zo'n verharding.
Maar codes als dat familieleden nu erbij betrokken worden, dat die worden een vertrouwenspersoon zoals Peter, dat gebeurde toch 20, 30 jaar. Toen waren er echt toch eerdere codes, of was dat niet zo?
Maar volgens mij
nee?
Nou ja, ik weet nog wel van die eerdere code dat op een gegeven moment gezegd werd, we vermoorden niemand als er een vrouw of een kind bij is.
Ja, maar het wordt wel ontzettend geromantiseerd door het verleden. Het is echt zo, en dat is ongelooflijk om dat nu te zeggen, maar dat blijkt uit de cijfers, het is nu veiliger op straat dan in 1995. Is gewoon zo.
Maar zo voel ik het niet.
Nee, maar je moet even je telefoon wegleggen. Want hoe vaak heb jij zelf persoonlijk... Ben je bang geweest, is er iets gebeurd met jou op straat?
Nee, godzijdank niet.
Nee.
Dat klopt.
En dat is bij de meeste mensen. Nederland is en blijft, en dat klinkt nogmaals gek nu... een heel veilig, rustig,
maar,
rijk, verwend land.
Wij zijn allebei horlogefreaks. Ik weet niet hoe het met jou is.
Dat word je inderdaad.
Ik durf niet meer met een dure klok te lopen. Durf ik gewoon niet meer.
Nee.
Jij wel?
Nou, nee, niet altijd en niet overal.
Het is wel
lastig. Het is ook wel eens.
Nou ja, kijk, en ik draag natuurlijk met mijn programma bij aan een soort van angstcultuur. Want ik laat natuurlijk al die enge dingen zien. Maar ik hoop dat het een beetje een waarschuwing is. Dat je gewaarschuwd bent, dat je ziet hoe het gaat. Ik ben natuurlijk een verhalen vertellen. Wat is de achtergrond van een oplichtingszaak? Maar ik hoop niet dat mensen door mijn programma allemaal achter de verwarming blijven liggen thuis. Ga gewoon lekker naar buiten, doe gewoon een leuke.
Ik woon niet zo ver van de rechtbank in Amsterdam-West. En een paar dagen geleden weer, dan heb ik het idee dat er een aflevering is van Mesh.
Mm.
Dan komen er 10 helikopters heel laag over. En dan hoor je overal sirenes met allerlei kolonnes. Dan worden de heren weer vanuit Vughten vervoerd naar Amsterdam-West.
Ja, dat zou ik stoer doen, hè?
Ja, dat geloof ik ook. Want misschien dat ze er helemaal niet in zitten. En dat ze met een blauw polootje naar binnen rijden of zo.
Ja, dat machtsvertoon vind ik altijd nogal wat, hoor. Ja,
het is absurd.
Ja. Ja, ja, ja.
Maar eigenlijk heb jij nu in die 10 minuten of 12 minuten dat we hier zitten te praten alleen maar gezegd dat het wel meevalt in Nederland. Dat is wat je eigenlijk zegt.
Nou ja, kijk, het klinkt heel raar. Ja. Na deze week met Peter, dat is natuurlijk verschrikkelijk en dat is ongelooflijk. Maar de cijfers laten zien dat het in Nederland gewoon goed toeven is. We moeten niet... Ik voed mijn kinderen ook heel onbevangen op. Ga maar lekker fietsen, ga maar s'nachts laat thuiskomen.
Al die mensen die nu bewaakt moeten worden, al die advocaten...
Ja, die heb je, dat is inderdaad waar.
Maar ja, ga maar lekker fietsen. Je zal familie zijn van die Gino.
Ja, tuurlijk. Ga maar lekker fietsen. Ja, tuurlijk. Dat is ook zo, Jack, maar dat is natuurlijk verschrikkelijk. Maar ik wil maar benadrukken, op het moment... Jij zegt zelf, ik heb nog nooit iets ergs meegemaakt. Ga je nou je hele leven heel bang zijn... voor iets wat waarschijnlijk individueel met jou nooit zal gebeuren?
Nee, dat wil ik ook niet.
Dat moet je niet doen.
Nee, dat klopt.
Zo moet je ook niet opvoeden.
Maar waar staan we nu met z'n allen? Ja, na de dood van Peter dan. Wat is jouw gevoel dan over hoe hij mee omgegaan is? Eerst had je Dirk Wiersum, je had de boer van de ongetuigen.
Ja.
Waar staan we dan nu? Is het beter geworden of is het nog...
Nou ja, op dat punt is het verschrikkelijk veel slechter geworden natuurlijk. En dat is echt heel erg. Het is natuurlijk een bepaalde criminele groep die rukzichtloos is... en ongelooflijk hard tekeer gaat. Maar wat ik wil zeggen is de gewone burger in Nederland... de gemiddelde Nederlander, moet zich realiseren... dat hij in een goed, veilig, rijk, rustig land woont.
Dat geloof ik ook.
Ja. Deze twee hadden we gewoon opgesloten trouwens, hè, voor een hele lange tijd. Deze twee jongens die dat hebben gedaan.
Levenslang.
Dat weet je zeker, hè?
Weet je hoeveel mensen in Nederland inmiddels... Want dat is ook wat een perceptie van veel mensen. Ik hoor de muziek steeds harder worden. Dat betekent een puntje.
Ja.
In Nederland is bijvoorbeeld de levenslang de zwaarste straf.
Dat is 25 en dan wordt er na 25 jaar wordt gekeken...
Levenslang is door de bank genomen echt totdat je doodgaat.
Ja.
Nederland is door het Europese Hof op de vingers getikt. Want alleen wij en geloof ik Estland doen dat, verder niemand. Wij straffen dus het zwaarst van Europa. En wij straffen ook steeds zwaarder. In 2000 had je geloof ik 3 mensen levenslang en nu zijn het er 43. Of 33 of zo. Dus ook dat, er wordt er gewoon hard aangepakt. Heel veel mensen denken dat het rechtssysteem heel slap is. Dat is helemaal niet zo. Dus het rechtssysteem is niet slap en Nederland is wel veilig. Ja. Alleen zijn er bepaalde dingen die verschrikkelijk zijn. En daar moeten we natuurlijk wel op in blijven zoomen. Wat er met Peter is gebeurd is ongelooflijk.
Ja. Ja. Maar op deze vrijdagmiddag heb je toch het gevoel een beetje verluchtigd eigenlijk. Daar komt het op neer. Het beeld dat wij met z'n tweeën proberen neer te zetten.
Joh, geniet lekker van de zon en wees niet je hele leven bang voor iets wat waarschijnlijk toch nooit gebeurt.
Nee, het is geen kwestie van bang zijn. Maar het is een kwestie van gewoon reëel uit je ogen blijven kijken en kijken wat er om je heen gebeurt.
Maar leg je telefoon soms even weg.
Ja, doe dat even, Jack.
Maar bel me dan ook niet zo vaak.
Oké, dankjewel, Kees. Goed je er was.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boeken zijn in de wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Europarks en TUI. Live happy.
Dus vandaag is het terugkijken en volgende week gaan we vooruitkijken.
Dus dat betekent een spoedwet klaarleggen. Dat betekent steenkoolvoorraden aanleggen voor het geval je het nodig hebt.
Ja, zometeen John de Bever en ook Bernard Hammelburg en Jack Vergelder. Jack Vergelder, Jack Vergelder! Dat is trouwens wel grappig, Jack. Zelfs kleine kinderen nu. Ik weet niet, komt dat via TikTok of zo? Want bij mij op de voetbalclub, bij een zoontje en al die vriendjes roepen dat ook steeds. Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp!
Nou, het malle is dat... Ik heb een keer bij Hoge Bomen gezeten, bij Jeroen van der Boom.
Dat was goed, dat was echt leuk.
Toen heb ik 27 seconden het nummer Summer Holiday gezongen. En uiteindelijk, het is allemaal gaan draaien. En toen heb ik het een keer opgenomen voor de lol. En daar zijn honderden filmpjes van TikTok van verschenen. Inmiddels is het geloof ik 1/14 miljoen keer gestreamd op Spotify.
Ja.
En op TikTok staat het nu bij mijn naam, hashtag Jack van Gelder, 40 miljoen.
Maar daar kan John de Bever alleen maar van dromen.
Nee, maar het gekke is dus dat die kinderen... die hadden geen idee wie ik was, nee, behalve van die filmpjes. En toen uiteindelijk zijn er dus kinderen op gewezen door mijn ouders. Ja, hij heeft ook nog 50 jaar sportverslaggeving gedaan.
Oh ja, dat is waar ook, ja.
Ja, zeker. Ja. En op die manier komt het een beetje, dus het is alleen maar leuk.
Nee, maar bij ons op de voetbalclub zit ik die jongens aan te kijken. Dus ik vroeg aan mijn zoontje, ja, dat hoor je, dat komt op TikTok voorbij en zo, zegt hij. Dat is gewoon heel grappig.
Ja, klopt.
Oh, leuk toch?
Ja, geinig.
Hoeveel mensen volgen jou op TikTok enzovoort?
Ik heb geen flauw idee.
Nee?
Nee, ik zou het niet weten.
Dat hou je toch wel in de gaten, John de Bever?
Nee,
kom op, man.
Nee, ik hou ook niet in de gaten, nee. Nee, ik weet echt niet. Kees,
ach, man, het eerste wat je altijd doet is de kijkcijfers door appen. Nee. Je app trouwens, niet je sms. Nee, nee, binnen. Nee.
Maar ik wist ook niet van het bestaan van TikTok al. Verleden jaar toen mijn jongste kleinzoon was toen 6.
Ik ben blij dat ik mijn Facebook, moet ik op een knop drukken, kan ik een keer Facebook.
Oh nee, ik ben wel handig.
Ik weet hoe dat allemaal werkt.
Maar jij vindt dat hartstikke belangrijk, John de Bever. Jawel. Je vindt die kijkcijfers van die soap jullie nu ook heel belangrijk.
Jawel, je wist precies de cijfers.
Ja, daar kwam je net als eerste mee binnen, man.
Die stuurde Johan vanmorgen mij al door. Die staat in de top 25, voor het eerst in top 25. Wat concurrentie, zei Johan, dat stuurde hij mij door.
Johan Derksen, voor de duidelijkheid. Ja, heel veel mensen weten niet wie Johan is, denk ik.
Ja, ik denk het wel.
Ja?
Nee, maar mijn kleinzoon van 6, die zei op een gegeven moment, weet jij niet wat TikTok was? Nee, ik wist ook niet. Ik had er nog nooit van gehoord. Maar ik volg het ook niet echt, maar...
Nee. Maar als ik het goed begrijp, vind je dat niet zo belangrijk? Dat die soap voor jullie goed bekeken wordt? Dat interesseert je eigenlijk helemaal niet.
Nou, en nu naar de kijkcijfers kijken?
Ja, ik probeer het te vinden.
Natuurlijk interesseert mij dat wel, maar... alleen de reacties van de mensen zijn leuk. Dus ik heb geen negatieve reactie gehoord. Dus dat is wel fijn.
En ik hoor niet 23 goed, zelfs in de kijkcijfer top 25. Is dat niet slecht?
Keurig. Nee, ja, dat is goed. Keurig. RTL 5 is dat goed, zegt men.
Er zijn talkshows die zouden daar...
Ja, zeker.
Ja. Dus, maar even voor de duidelijkheid. Ja. Zou jij het ooit doen, Trick? Jack, als jij voor een soap zou worden gevraagd om te worden gevolgd?
Nee. Ik moet zeggen dat er is ook in al die jaren nooit bij ons thuis een camera of een interview. Eén keer is het gebeurd. En dat was in de midden jaren 80. Rinus Michels was geopereerd. Die had toen een hartoperatie gehad. En op een gegeven moment... ik zat toen nog bij de Tros voor de televisie. En toen zei ik, nou Rinus, kan ik je een keer interviewen? En toen belde hij op een gegeven moment op. En toen zei hij, ja jongen, is goed. Ik kom donderdag wel naar je toe. Want zij wonen niet zo ver. En dan heeft wilde hulp. En ik durfde geen nee te zeggen. Dus daar kwam een cameraman en Rinus op de bank. En het was een befaamd interview waarin hij het constant had over beenhakkers. Ja. Maar ook over Roland Koeman. Maar dat is de enige keer dat er een cameraman bij mij, een cameraploeg... heb jij natuurlijk precies hetzelfde. Van Chantal wil bij je komen slapen. Ja, allemaal, of Peter van der Vorst, noem het allemaal op.
Ik heb één keer spijt gehad dat ik het niet gedaan heb. Ik ben ontzettend fan van André van Duin, Jan Wijdbeens.
Ja.
Jan Wijdbeens Reports wilde langskomen.
Ja, dat had je moeten doen.
En mijn vrouw zei, dit moet je eigenlijk wil doen, want dit is gewoon voor jou, dit is het ultieme. Daar heb ik toch nee tegen gezegd, heb ik tot op de dag vandaag spijt.
Klopt.
Jan Wijdbeens Report.
Ja, ik ken het, ik ken het.
Hoger bestaan niet
voor
in
de
leven.
Wil ik er niks...
Ja, maar je mag zeggen wat je wilt, checken. Je bent heel dat aan het woord, dus je mag zeggen wat je wilt.
Zeg aan je...
Je mag zeggen wat je wilt over de soap. Ik vind het wel leuk.
Nee, maar ik kan me best voorstellen dat mensen... Ik kijk er ook bijvoorbeeld naar Peter Gillis. Dat vind ik een verschrikkelijke gekke man.
Vind je dat leuk?
Ja, ik kan er soms erg om lachen, want ik kijk soms echt wel dat ik denk, het kan werkelijk niet waar zijn. Die man rijdt in de grootste auto's, doet de meest mooie dingen, koopt de grootste kastelen. En zijn vakantiekampen, het ziet er niet uit. Het is vies, het is onverzorgd.
Maar toen ze mij benaderen voor die show, dus denk ik naar aanleiding van Expeditie Robinson geweest, heb ik het eerst Kees gevraagd en Kees vond het leuk.
Kees is je vriend, hè?
Ja, ik had het Kees niet leuk gevonden, had ik het niet gedaan. Nee. En ik heb wel geëist, maar dat het wel gewoon televisie moet zijn zoals we thuis zijn. Geen kasteel kopen en opknappen, want ja, dan haalt het niks uit.
Er gebeurt thuis niet zoveel, toch? Er wordt gedaan.
Ik doe sowieso heel weinig.
Je loopt steeds in je onderbroek door de woonkamer.
Ja, maar ja.
Wat is dat de gedachte?
Mensen vinden het blijkbaar leuk, dus nog meer in mijn onderbroek.
Je hebt niet het idee van, ik doe het even wat aan. Dat vind jij gewoon...
Ja, maar als ik nou uit bed kom, ik moet me eigenlijk helemaal aan. Ik doe gewoon zoals ik normaal doe. En ik heb helemaal niet in de gaten dat de camera is. Ik hoef niet na te denken wat ik doe.
Je vindt dus dat het voordeel van de cameraman steeds zo dat lont. Dat vind je normaal. Dat ben je meteen al gewend. Dat er een cameraman loopt.
Ik hoef geen spelletje te spelen. Ik hoef niet na te denken, nou moet ik even anders gaan doen omdat de camera er is. Dat doen wij echt niet. En dat, ik denk dat daarom de mensen het leuk vinden.
Dat denk ik echt.
En als Johan Derksen, zoals ik net zei, en zijn vrouw Isabel het leuk vinden, dat zijn toch ander soort mensen. Hmm. Die vinden het fantastisch. Isabel vindt het fantastisch om te zien. Dus nou, en die vindt dan Kees heel erg leuk.
Ja, Kees is populair, hè?
Nou, leuk toch? Ik ben blij toe.
Ja.
Nee, maar dat is het belangrijke van een soap. Dat de mensen in ieder geval zien dat het echt is.
Nou, en dat is...
Want Meiland, ik ben ook geen fan van Meiland, maar het is wel bijna echt. Want ze speelden op een gegeven moment, hadden ze ook weer... Wat was het ook weer, voor de voedselbank of wat dan ook? In ieder geval...
Ze gingen ook in de bijstand op.
Maar ik weet mensen die in de buurt wonen in Uithoorn, maar dan moest een scène in de supermarkt 3 keer over. En dan denk ik, ja, dat vind ik dan weer een beetje jammer.
Maar jullie gaan niks over. Ons hoeft niks over. Nee, dat hoef ik eerst te zeggen. Nee.
Helemaal goed.
En we hebben veel meer opgenomen als wat ze laten zien, want ze moeten toch knippen, ze moeten keuzes maken.
Ja, want ik zag in die eerste aflevering, je kan best aardig voetballen, maar je scoort niet veel meer, zag ik in die eerste aflevering.
Ja, daar was ik wel kwaad over. Of kwaad, niet ben ik kwaad, maar ik maakte 3 goals. Ja. En ze laten me eentje zien.
Ja, hier.
Daar kan ik me eigenlijk aan zorgen. Ja, het is eigenlijk heel kinderachtig, maar dan komt de voetbal op natuurlijk. Maar het maakt me helemaal niet zoveel uit.
Maar ik begreep van Johan ook dat nu de prijs omhoog is gegaan ook. Hè? Als je jou nu boekt, ben je duurder geworden door de soap. Klopt dat?
Dat zei Johan, ja.
Ja,
ja iets, maar niet veel. Nee?
Nee,
blijf betaalbaar, want ik wil voor iedereen... Ja, betaalbaar zijn.
En wat is
betaalbaar?
Hij lacht er wel bij, hoor.
En wat is betaalbaar dan?
Ja, maakt er niks
2000
uit.
Euro nu.
Maakt er niks uit.
Ja, maar maakt er niks uit.
Kan je gelijk even reclame houden?
Volgens mij is het iets meer. Volgens mij is het iets meer. Ja.
2500 euro.
Je traint 3 kwartier op of zo?
Ja, half uurtje. Ja.
Half uur. Vraag je 5000 of zo voor?
Nee, wel iets minder. Dan kan je een kleine cafeetje niet meer betalen.
Oké.
2500 euro volgens mij, toch?
Iets meer, dacht ik nog, maar...
Heel goed. Ja.
3000 euro.
Iets minder, dus dan...
Nou, dan zijn we
27,50.
Ja, dus. Als mensen kunnen ze nu bellen. Wat heeft het je gebracht tot nu toe? Daar ben ik toch wel benieuwd naar.
Nou, ik moet zeggen dat ik overal waar ik kom in Nederland, ik treed overal op, dat iedereen het leuk vindt. En dat doet me wel goed. Want het had ook helemaal averechts kunnen werken. En het is natuurlijk, omdat we het gedaan hebben, ook goed voor de publiciteit. Dat is punt 1. Want ik heb het toen aan Johan gevraagd ook. En die zei, dat moet je altijd doen. Want je hebt 7 uur gratis televisie, reclame op tv.
Tuurlijk.
Dat is ook zo. En RTL is heel erg content. Dus ik vind het ook leuk om te doen.
En maak je nu bekend dat er een tweede serie komt?
Ik denk wel dat er een vervolg komt, ja.
Ja, dan kun je bij deze wel zeggen, toch? Dat is redelijk. Zeker, toch? Ja.
Ja,
er komt een tweede aflevering. Leuk.
Als RTL 5 tevreden zal het wel doorgaan.
Ja, dat denk ik. Ik hoor trouwens dat je maar 1 keer in je leven gestemd hebt net. Waarom stem jij nooit?
Nee, ja, als ik...
Opmerkelijk dit.
Nou ja, ik heb op Pim Fortuyn gestemd destijds. En, ja, ik stem niet. En dan, meestal ben ik dan in Spanje, dus ja, dan... Nee.
Oh.
Maar dan mag ik ook eigenlijk niet over politiek praten als je niet stemt, toch?
Nee, maar je mag ze überhaupt van Kees niet over politiek praten, toch?
Nee, dat mag niet als zanger zijnde, maar vindt Kees maar.
Ik heb de indruk dat hij best wel een uitgesproken mening heeft, namelijk. Laatst ook over die LHBTQ-associatie DVDV.
Dat zat ik met Barbara Barend. Ja. Ik las de balk vanmorgen nog een stuk in het Kees gezien. Ik had het item verkracht. Maar ik weet niet waarom. Ik zei gewoon mijn mening dat ik...
Ik vond het overdreven.
Het was een podcast van... ik kan dat niet uitspreken, die woorden. En ik zei, het is een poppenkast in plaats van een podcast. Ja, daar was ze blijkbaar kwaad over. Want ik vind, iedereen moet zijn leven leiden zoals je wil. Als je bij elk lettertje moet zeggen, bij de A was je aseksueel, bij B dat weet ik niet, bij H was je
seksueel, denk ik.
Wat is Q?
Q zit het er ook bij, LHBTQ.
Ja, maar weet ik niet. Maar ik word er ook een beetje moe van.
Waarom moet dat, als iemand zijn eigen om wil laten bouwen? Want daar ging het over, er was een meisje die van zijn eigen om wil laten bouwen. Nou, dat moeten ze zelf weten, maar hoeft dat niet heel Nederland te weten. En het ging over acceptatie.
Jij zit in een soap, je vertelt ook alles over jezelf. Dus mogen die mensen toch ook even alles laten weten?
Ja, maar hoeft toch niet. Ze willen allemaal geaccepteerd worden. Ze willen allemaal geaccepteerd worden. En dan ze stoppen ze zichzelf eigenlijk in een hokje. Door dat te doen. We hebben ook die roze supporters. Waarom moeten roze supporters zijn met een onzin? Doe gewoon, leef je leven. En als iemand jou niet leuk vindt, dan wordt het toch nooit jouw vriend. En als ze er moeite mee hebben, dan zoek je de mensen op die daar geen moeite mee hebben.
Misschien, jij hebt je misschien nooit onder druk gevoeld, omdat je een vrije geest hebt. Maar ik kan me voorstellen dat mensen die het moeilijk vinden om uit de kast te komen, of die gepest worden, of die genegeerd worden op school, of waar dan ook, of op straat belaagd worden.
Kan ik best begrijpen. En dat mag ook, maar... maar dat mag ook. Dat mag ook. Maar dat wil niet zeggen dat ik het daarmee eens ben.
Nee, snap dat je? Hoeft ook
en
zeker niet.
Ik wou daar mijn mening over geven. En dat vond Barbara, als jouw Barbara een beetje tegenspreekt, dan is ze een beetje hysterisch. Dus ja, daar kan ik ook niks aan doen. Het is niet zo als wat zij vertelt, dat allemaal heilig is. Hè?
Nee, iedereen heeft dat.
Elke donderdagavond, 8:30, toch?
Dan is je er, Kees en Johnny. Ja.
Hoeveel afleveringen nog?
Nog 4.
Nog 4 afleveringen? Ja. RTL 5.
Ja, Lily vindt het ook leuk, jouw vrouw.
Maar ja, die vindt het hartstikke leuk.
Nou,
die heeft gisteren ook weer gekeken.
Nou, dan is het dan. Jongens,
schadelt op de bank vlak voordat ik wegga.
Als jouw vrouw het leuk vindt, dan ben ik heel gelukkig.
Ja, ja, ik ook. Nou, goed dat je er was, John.
Ja,
tot de volgende keer.
Jack, bedankt, hè.
Ja,
leuk
John.
Dat je gezien hebt weer.
Present.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
Ja.
ingezopen. Oh, lekker man. Ja, John de Bever staat hier nog. Die wil langskomen. Ja, die camera die willen we niet in thuis hebben natuurlijk. Dat hebben we net besproken nog, Jack. Ja, dat kan natuurlijk allemaal niet. Hey, ik las in een interview trouwens dat jij zei van... ik zit nu soms nog wel eens, niet vaak, meer naar die voetbaltalkshows te kijken. En dan denk ik bij mezelf, sloegen wij ook zoveel ons uit? Waren wij ook met zo'n stomzinnige teksten bezig?
Nou ja, stomzinnige teksten wil ik niet altijd zeggen. Maar we maken de dingen natuurlijk veel belangrijker dan ze zijn in voetbaltalkshows. En daar ben ik zelf ook debet aan geweest. Ik heb een beetje aan de wieg gestaan vanaf 2000 ermee. Maar dan maken we dingen heel erg zwaar. En het is ook best heel leuk, maar je prikt er een beetje doorheen. En ja, ook verslagen in de krant. Wordt gewonnen is het echt het beste. En dan, als wij geen wereldkampioen worden, bijvoorbeeld Nederlands elftal. En dan het B-elftal, ja, maar daar stelt geen moer voor. Maar eigenlijk de Belgen stelden ook geen moer voor. En die winnen dan met 6-1 van Polen. En dan zeggen ze, daar hadden ze de eerste dag geen zin in. Dus het is wel leuk, het houdt je wel bezig. Maar je krijgt dus wel dat je meer een, ja...
Waar gaat het eigenlijk over?
Ja, je kijkt een beetje van bovenaf van wat er allemaal geluld wordt. Maar dat is wel leuk.
Dat gevoel herken ik soms wel, ja.
Een helikopter.
Ja, als je een beetje op afstand gaat kijken... Je moet ook niet naar je eigen programmaspul gaan kijken, heb ik het gevoel.
Maar jullie lijden natuurlijk enorm onder het feit dat je er zo verschrikkelijk veel van weet.
Ja, dat is lastig.
Ja. Dus, en die kennis wil je steeds maar weer toepassen. Je gaat het vergelijken met dingen die ooit wel eens zijn gebeurd. Ja, en de wedstrijd lijkt dit en lijkt op dat.
Ja.
Ja.
Mocht niet over Oekraïne hebben, zei de eindredactrice tegen mij. Dus dan doe ik dat ook.
Mooi geweest. Is het afgelopen daar? Ja, heb ik iets gemist?
Nee. Maar het Capitool, toch even de bestorming. Dat is nu een rechtszaak over. Een zitting. En het blijkt een koepoging te zijn geweest.
Dus laten we eerst even zeggen. Het is dus 's avonds begonnen in primetime, die hoorzitting.
Ja, ze zijn
al bijna een jaar bezig met onderzoek. Maar dit nu was. Ja, dat is dus gewoon. Het was gewoon een Hollywoodshow. Ik kan niet anders zeggen. Ik heb midden in de nacht de opening gezien. Ik dacht, dat moet toch niet missen. Fox News zond het niet uit. Hmm. Ook een heel pikant detail. Maar wat er gebeurde was... het kan wel een Hollywood-productie zijn... maar het ging wel door merg en been, wat mij betreft, hoor. Omdat je eigenlijk weten we alles al, maar nu zie je het en hoor je het. En er waren filmpjes. Er was een vrouw, een politieagent, die gewond was geraakt doordat ze uitgleed in een plas bloed van mensen die daar waren vermoord. En dat zie je dus ook allemaal. Dat vertelt ze, dat hele verhaal. Hersenschade opgelopen. Ik bedoel, dan denk je plotseling, nee, het was niet zomaar wat.
Ik las ook dat 4 agenten laatst zelfmoord gepleegd hebben.
Ja.
Dat vond ik nogal wat om te lezen.
Jawel, maar die deden waarschijnlijk mee aan de koepoging, zal ik maar zeggen. En je krijgt ook wel een heel duidelijk beeld. Wat ze willen bewijzen is heel simpel, is dat de opmaat naar die 6e januari, dat Trump en de zijnen toen al een staatsgreep hebben willen voorbereiden. En dat was die actie tegen de uitslag van de verkiezingen. En een paar dingen waren, vond ik vannacht heel belangrijk. Dat was een tweet van Trump, waaraan je kan zien dat hij van tevoren al bezig was om mensen op te roepen. En daar hebben vooral die rechtse white supremacists gehoor aan gegeven. Dus de Proud Boys en dat soort clubs. En dat vervolgens die toespraak die hij heeft gehouden kan worden beschouwd als een oproep tot de staatsgreep. En vervolgens de beelden uit het Capitool zelf. En die zijn echt vreselijk. Als je ze terugziet, we hebben ze alle drie en allemaal hier in die zaal. Ja. Iedereen heeft die beelden al een keer gezien. Op deze manier terugziet, dan gaat het je toch door merg en been. En de aanklacht is dus een poging tot staatsgreep. Nou ja, daar zijn we nu en daarvoor worden...
Is dat niet gering?
Het is niet gering, maar ook niet nieuw.
Nee, maar...
De Republikeinen zeggen heel terecht in hun commentaar, ook in het parlement, van krijgen we nog iets nieuws te horen, want dit weten we allemaal al.
Mm-hmm.
En Trump zei meteen allemaal een hoax, allemaal nep, allemaal flauwekul. Dus dat was allemaal te verwachten.
Maar zijn dochter heeft er ook getuigenis
over. Ja, dat is wel een punt. Er is dus een groepje van mensen om hem heen. Een paar prominenten van Fox News. Zijn eigen dochter, zijn schoonzoon, de stafchef en uiteindelijk ook de vicepresident, die allemaal tegen hem hebben gezegd, je moet hier een eind aan maken. En er is echt iets groots aan de hand. Dit moet stoppen, onmiddellijk. Ja. En de menigte, op een bepaald moment riep die menigte, hang Mike Pence, de vicepresident, op. En er is dus, en waarop Trump zou hebben gezegd, een uitstekend idee. Dat is het, een verdiende loon.
Maar hoe moeilijk is het, Bennett, om te filteren in de nieuwsvoorziening, om te kijken wie er baat bij heeft bij een bepaald bericht naar buiten te brengen, bij een bepaalde stroming. Dat lijkt me zo moeilijk.
Is het ook. En het is natuurlijk het is en blijft een politieke strijd dat een congrescommissie probeert aan te tonen dat er een misdrijf is gepleegd, is interessant. Het is bijvoorbeeld ook gebeurd bij Watergate, ik noem maar wat. Er was ook een congrescommissie. Het ging eigenlijk op dezelfde manier met hoorzittingen. Tegelijkertijd is er een onderzoek van de FBI gaande. En daar, dat is een beetje een antwoord op je vraag. Dat onderzoekt 700 verdachten. Het is de grootste strafzaak, bij mij weten, in de geschiedenis van de Verenigde Staten. En daar zijn er ook al een paar van veroordeeld. Vanwege hun rol in die kapitoolbestorming. Dat gecombineerd met wat je nu ziet, geeft je, denk ik, als je, dus ook als je niet al te, ik zeg maar, niet meteen radicaal anti-Trump, want daar gaat het hier helemaal niet om.
Nee.
Maar als je de feiten zo ziet, dan denk je, nou ja, dit deugt inderdaad niet.
Maar is het ook bedoeld nu om Trump een tweede keer tegen te kunnen houden? Of?
Misschien, maar kijk, het probleem wat ze hebben is, er komen in november tussentijds verkiezingen. Dus dan wordt het hele huis en een derde van de Senaat gekozen.
Ja.
De kans dat de Democraten dat opnieuw winnen is ongeveer nul.
Hmm.
Dus de Republikeinen gaan dat waarschijnlijk winnen. En dan wordt dat nieuwe huis en de nieuwe Senaat begin januari geïnstalleerd. En het eerste wat ze gaan doen is het opheffen van die commissie. Dus vandaar dat die een jaar lang zoveel moeite heeft gedaan. Vandaar dat die nu die show doen. Want wie gaat er nou 's avonds in primetime hoorzittingen uit het parlement uitzetten? Kan net zo goed overdag. Dus dat is bewust zo gekozen. En ze proberen dus nu zoveel mogelijk aandacht te krijgen, zoveel mogelijk documenten te publiceren. In de hoop dat ze de verdachtmaking groot genoeg kunnen maken om door de zaak door het ministerie van Justitie te laten oppakken.
Want dan kan er een voordeel in
volgen. Dan zou er een voordeel van kunnen worden. Een hele belangrijke was ook, die was ook weer te zien nu, was de minister van Justitie, Barr. Het was echt een Trumpist, was een hele trouwe aanhanger.
Ja.
Maar ook die heeft enorm gewaarschuwd tegen die hetsen over gewonnen verkiezingen en verloren verkiezingen. Die zei
gewoon, die het zou zijn.
Gewoon flauwekul, joh, je hebt verloren. Dan moet je dan maar gewoon accepteren, zo gaat dat.
Maar, staatsgreep, hij wordt schuldig bevonden.
Ja, maar dat moet dan wel eerst een rechtszaak worden.
Stel.
Ja.
Dan zien we hem nooit meer terug.
Nee, dan zie je hem niet meer terug.
Maar überhaupt niet op straat, neem ik aan. Want dan,
alleen als justitie het oppakt, dus als ik jou net zo hoor, toch?
Als die, nou, ik weet niet wat de staat, als we een gevangenisstraf of staat op poging tot staatsgreep, dat weet ik gewoon niet.
Het zou toch maar, heel bijzonder zijn als het niet zo is, want het is ongeveer het.
Ja, het is vergelijkbaar met landverraad en zo. Het is een heel ernstig misdrijf. Ja. En het was ook heel erg, alleen de vraag is of dat bewezen kan worden. Ja, en de vraag is of al die dingen die Trump heeft gezegd, en die tweet die hij heeft gestuurd, en die toespraak die hij heeft gehouden, kom op, we gaan oprukken naar het kapitool en ik ga zelf mee, wat hij niet heeft gedaan.
Mm.
Of dat nu opruiing is of niet, of het echt een poging tot staatsgreep is geweest. En als dat zo is, of hij daar schuldig aan is. Nou, dat is niet zo makkelijk hoor, juridisch.
Dus hoe gaat het nu verder dan de komende tijd? Want je zegt,
nou, deze hoorzittingen gaan een tijd duren. Dus je gaat heel veel mensen horen en zien. En op een bepaald moment komt er een eindrapport. En dan tegen die tijd heb je de verkiezingen en dan sterft.
Ja, dan is klaar.
Dan is klaar, dan sterft het hele proces. Het is
allemaal voor de bühne, maar vooral bedoeld om toch op beeld neer te zetten van Trump.
Het heeft natuurlijk wel invloed. Mensen moeten ook hun stem uit gaan brengen. En dat zal misschien enige invloed hebben. Hoewel, daar hebben we het al eerder over gehad, 72% van de Republikeinen in Amerika gelooft nog steeds dat Trump de verkiezingen heeft gewonnen. Ja. Tot de huidige dag. Dus ze hebben nog wel een klusje.
Kan het de best bekeken soap worden in de laatste...
Dat zou best eens kunnen, ja. Ondanks het feit dat Fox News het boycott en niet uitzet.
Ja, niet geloof.
Ja, niet geloof.
Ongehoord. Maar die ga je weer terug of blijf je nu in thuis?
Ik blijf een tijdje en dan in elk geval begin september, want dan ben ik altijd de hele maand vanwege de Verenigde Naties daar.
Oh ja.
Maar ik weet het niet precies. Op het ogenblik een beetje rommelig.
Rommelig.
Rommelig, ja.
Ja, is een beetje rommelig.
En veel te doen.
Oké. Okay. Rommelig en druk. Dat is
rommelig
wat
en druk, ja.
Nou,
dat is zo, ja.
Ik hoop dat het snel weer een beetje opzichtelijk wordt dan.
Dankjewel.
Ja, zet hem op, Bernard. Tot later.
Fijn jullie te zien.
Ja, dank.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestrooikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Europarks en TUI. Live happy.
Radio. The Friday Move.
We will make sure that inflation returns to our 2% target over the medium term.
I think this is a very good result.
Kaag zegt nu, actie alsjeblieft. Wilfred Genee.
Ja, dat is zometeen nog Stephanie Laurier en Jack van Gelder natuurlijk. De Friday Move, onze eigen DJ is er gelukkig ook. Ik zag dat hij met de fiets gekomen was, DJ Thomas Robson. Maar dat heeft geen enkele invloed op zijn draaicapaciteit. Hij draait gewoon hartstikke lekker door. Je kunt langskomen als je wilt. Dus Skylounge, Doubletree bij Hilton Hotel. En Jack, zeg het mezelf, prachtig uitzicht.
Dit is zo mooi. Ja, ik ben dus echt Amsterdammer en mijn hart gaat open. Ik kom bijna niet meer in de stad. Want met mevrouw Halsema en alle wethouders is het voor een automobilist bijna niet meer mogelijk om in de stad te komen.
Je fietst niet, begrijp ik.
Ja, ik woon buiten de stad. En dan wordt het me gewoon allemaal net iets te lastig. Maar als ik dit zo zie en ik zie een heleboel mensen lopen en alleen aan de zijkant wat auto's rijden, dan heeft dat ook zijn charme. Dus het heeft dan meer betrekking op mezelf. Maar als ik dit zo zie, ja, dit is de mooiste stad van de wereld.
Vind je woont buiten Amstelveen, woon je dan?
Nee, in Batuverdorp.
Oh ja, dat heb je al lang natuurlijk. Dat schiet me opeens te binnen. Ja. Dat zegt, dat schiet me weer te binnen. Dat is te ver fietsen voor jou, toch?
Ja, dan ga ik ook. Stel dat je boodschappen gaat doen. Als zou ik een sigaar in de stad gaan halen, dan moet ik. Nee, ja. Dat doe ik niet. Nee,
kansloos. Het is 50 jaar geleden, zag ik, dat je bij de Tros een screentest mocht doen. 50 jaar.
1972, ja. En dat was heel bijzonder. Ik was laatst met mijn vrouw, want we vinden het leuk om met een oude auto een beetje te toeren door Nederland. Toen zijn we een weekendje Limburg ingegaan. Daar rijden we alleen maar kleine weggetjes. En prachtig en mooi. Het was mooi weer, open auto. En toen op de terugweg vanuit Heerlen, Maastricht en die omgeving Vaals, zei ik, ik rij even langs Neer Ritter. Mm. En in Neer Ritter speelt de club Veritas. En Veritas had toen in de tijd meer toeschouwers dan dat de mensen in de regio wonen. En dat was mijn eerste reportage.
Allereerste zag ik.
In 72. Dus ik ben langs dat.
Het was toch gewoon een interview dat je door de straten van
ja, en met de kapelaan en een stand-upper bij de kerk. En geweldig. En daar stond ik dan een stand-uppetje te maken.
En die mensen hebben jou geëerd voor, toch, onlangs?
Ja, dat was heel leuk, want ze bestonden, ik geloof 75 jaar of misschien wel meer. En toen zijn ze naar Amsterdam gekomen met een fly en het jubileumboek. Ja, dat is heel leuk, want het was voor hen klaarblijkelijk een mijlpaal. Zeker omdat ik daarna nog wel het een en ander heb gedaan.
Jack van Gelder is geweest.
En ik vond het ook prachtig. Ik vond het heel leuk om er even geweest te zijn.
De allereerste reportage van Jack van Gelder, toch wel bijzonder.
Ja,
ondertussen waren ook andere kanshebbers. Marco Bakker las ik ook in die tijd.
Op dezelfde dag dat ik de screentest deed bij de Tros, was Marco Bakker er en René Klaver. René Klaver is later een topper geworden bij Neckerman en Toei, grote directeur. En Marco, nou, dat weten we allemaal. Ja. En ik werd aangenomen bij Sport. Zij zijn ook goed terechtgekomen. Maar ik weet nog wel dat ik als een soort omroeper daar moest zeggen, dan hebben we om 8:50 dat en om 9:10 dat. Nou, dat was helemaal niks voor mij, maar ik mocht toch beginnen.
Ja, en naast Kees Jansma ben jij eigenlijk de enige sportpresentator die financieel onafhankelijk geworden is ervan, toch?
Ik weet niet hoe het met de anderen is, maar ik klaag niet.
Nee.
Maar jij ook niet, volgens mij.
Oh ja, dat is waar. Ja. Nee, maar voor Fellows en het andere deed je het er ook nog bij Choco Loco Loco.
Nee. Ik heb jarenlang een dubbel leven gehad. In de journalistiek, maar ook in de mode.
Ik ben modeagent
geweest. En eerst damesmode, herenmode, wintersportkleding. En later nog met een aantal vrienden eigen herenmodemerk voor Fellows. Dat doe ik al sinds 2004 niet meer. Maar ik kon niet leven van de 80 gulden die je kreeg voor langs de lijn voor een verslag.
Nee.
Dus ik heb er altijd, en dat vond ik ook fijn. Ik had niet helemaal in de journalistiek willen zitten. Ik had niet helemaal in de mode willen zitten. Maar ik vond de combinatie ideaal.
Ja, belachelijk dat je het niet meer doet trouwens op de radio. Waarom doe je eigenlijk niet meer zo?
Omdat ik niet meer gevraagd ben. Als de NOS mij vandaag belt, loop ik hier vandaan naar Hilversum en ga ik weer radio doen.
Echt waar?
Ja.
Ja, en als je naar het niveau luistert, je kan makkelijk mee, toch?
Dat weet ik niet.
Ik
heb geweldige collega's en ik denk altijd aan de woorden van Theo Komen. Je moet de mazzel hebben dat je op de plek bent waar het succes is. Dus daar moet je eerst voor zorgen dat je gevraagd wordt voor de momenten. Want Theo zei, ik heb Feyenoord Ajax Europa Cup meegemaakt. Het Nederlands elftal finale WK. Ik heb Jan Jansen meegemaakt. Ik heb Art en Casey meegemaakt. En ik heb ook van dat soort momenten mogen
meemaken.
Zou ik
het zeggen? Je hebt Wesley Sneijder op je knie gehad. Wie kan dat zeggen?
Nee, maar ik heb Regilio Tuur gedaan. Ik heb Ellen van Lange. Ik heb bijna alle voetbalsuccessen gedaan. Ik heb in totaal 300 interlands voor de radio mogen doen. Dus ik heb gewoon een fantastisch.
7 jaar geleden je laatste bij Turkije. 3-0 verlies.
Ja, dat zou heel feestelijk zijn. Maar uiteindelijk kreeg ik de volgende ochtend bij de bagageband het shirt van, ik geloof. Wie gaf hem ook weer? Nou, een van de spelers.
Dat heeft indruk gemaakt.
Nou, maar het zou in de studio gebeuren. Ja. Maar ja, met een 3-0 nederlaag in Konya was dat niet echt geweldig. Nee, wie was het nou? Nou, daar kom ik straks op.
Moet je nagaan dat het geen indruk gemaakt heeft.
Ja,
dat je niet meer weet.
Het was gewoon heel vervelend om zo. Goed. Ik had contact met Frank Snoeks. Met zijn laatste wedstrijd van Nederland zelf. Ja, dat hij zegt: ontzettend bedankt, Louis, dat ik afscheid neem bij Nederlands elftal met een B-team.
Ja, ja. Ja, dat zegt misschien
wel goed.
Daarover gesproken, jij was van de participatiejournalistiek. Als je nu terugkijkt op die 50 jaar, zou je dingen anders hebben gedaan? Of denk je, nee, zoals ik het gedaan heb, ik ben er dik tevreden over?
Ja, ik heb nooit concessies gedaan aan de dingen. Ik heb altijd mensen in een warm bad gelegd. Ik ben er nooit met een mes ingegaan.
Dat heb je ook altijd gezegd, hè?
Ja, maar ik wilde wel horen van wat ik wilde weten. Dus ze kwamen er niet meer weg. Ik heb 14 jaar de PR gedaan van Cruijff Sports. Er is geen, dat durf ik echt te zeggen, geen interviewer geweest die zo vaak discussies heeft gehad met Johan als dat ik heb gehad. Met Van Gaal precies hetzelfde.
Hey, ik moet even lachen, want maar toen ik nog jong en angry was, weet je, wel lang geleden, toen had je dat een keer in een interview gezegd. Toen had ik erover gezegd dat jij de diepgang van een surfplank had.
Ja, dat hebben we dat kan.
En toen zaten we 2 dagen later samen in hetzelfde vliegtuig. Weet je dat nog?
Ja, weet ik. Weet ik. Nee, maar omdat ik veel doe met een lach.
Ja.
En veel doe met een relativering. En daardoor wek je wel eens die indruk. Maar ik heb nooit iemand bevoordeeld die ik bijvoorbeeld aardig vond, of waar bij wijze van spreken met Johan een zakelijke relatie had, of wat dan ook. Nooit.
Nee.
En daar ben ik het meest trots op.
Nou ja, goed, je hebt veel, wat je zegt, je hebt de grote successen meegemaakt. Je hebt ooit een keer zelfs aan tafel gezeten, volgens mij met Hiddink, advocaat, Beenhakker, Van Basten en Cruijff, toch?
Ja, dat was de loting van het WK 2006, volgens mij.
Ja.
En jaren later kwam er een Italiaanse verslaggever naar me toe. Die zegt, mag ik een foto van jou nemen? Ik zeg, hoezo?
Ja.
Die had die foto bij zich met wie ik toen allemaal stond. En het leuke was, Johan was de analyticus van het programma, maar die zou niet bij die 5 bondscoaches die actief waren op het WK komen. Maar die gingen ernaast staan. Die zeiden, kom er even bij staan.
Ja, tuurlijk.
Maar de anderen hadden allemaal een microfoon. Maar Marco zou ik lepelen. Zo. Maar Johan stond ertussen. En als ik dan dit deed, dan voelde ik steeds dat hij aan mijn microfoonsnoer trok. En dan stond Johan me aan te kijken. En later zei hij, was lachen, man.
Ja, het was bijzonder.
Dat zijn mooie dingen.
Ja, zeker weten. Nou, rijke carrière. Ze kunnen bellen van NOS, maar ook als er iets op tv is, je kunt ook gebeld worden, hè, voor de duidelijkheid.
Ja, maar ik sta open voor een heleboel dingen, maar ik mis radio het meest. En ik heb natuurlijk de laatste jaren bij de NOS de luxe gehad dat ik dan de Europese wedstrijden deed en de Champions League. Geen langs de lijn meer. Mm. Ja, dat was natuurlijk helemaal fantastisch, want ik zie mezelf niet meer 2 keer in een weekend ergens naar een wedstrijd gaan.
Oké, okay, moet wel op
maar als ze me nodig hebben,
ja, dan doe je dat ook.
Dat is het mooiste wat er is.
Oké, ze kunnen bellen. Tot zo.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
Sveentje zit er wel in hier hoor. Hey, in de Skylands, Doubletree bij Hilton Hotel, onze eigen DJ. Thomas Robson, zo gezegd, op de fiets. Was op de tafel volgens mij. En dat hoor je meteen. De uitzending is altijd lekker. Goed, Jack van Gelder erbij. Inmiddels ook Stefanie Laurier. Hartelijk welkom, Stefanie.
Ja, leuk dat ik hier mag zijn. Ja.
Jij zei laatst in een interview, ieder mens heeft een soort beest in zichzelf. We snakken er nou om iets in onszelf te hebben waarmee we het boevenpad op kunnen.
Ja, dit heeft natuurlijk te maken met geen alcohol. Ik ben nu bijna 1,5 jaar gestopt met drinken. Dus,
wat een klein drankprobleem.
Gezellig, kijk hier even om me heen. Ja. Iedereen zit hier wel lekker aan de, aan de alcohol.
Ja, is dat lastig dan?
Nee, helemaal niet.
Bijna
niet
hoor.
Hè?
Ben jij een drinker?
Nee, maar zo nu en dan, als je de laatste een uitje, dan ga ik karaoke en dan ga ik door.
Maar dan ga je ook echt.
Maar dat heb je ervoor nodig om het podium op te gaan.
Nou, ik heb er ontzettend veel schaamte voor en ontzettend veel introvert.
Dan ga ik door met jou.
Nee, maar ik dronk dus niet elke dag en ook niet stiekem, maar als ik dronk, dan lekker door het plafond heen gaan.
Ja.
En met mij heel veel anderen. En ik noem dat altijd een beetje zo het beest, weet je wel? Dat we allemaal een beest in ons hebben. En die moet af en toe daaruit.
Maar hoe laat je die nu nog uit?
Ja, dan? Dat is een hele goede vraag.
Ja.
Op het podium. Dus ik speel, ik ben actrice.
Rock ook, hè? Maar dus, je bent ook een beetje rock.
Ik ben apart helemaal rockster, inderdaad. Ja. Dat doe ik ook nog, ja.
Maar komt dat beest er echt uit? Of is het vergelijkbaar met als je wat gedronken hebt?
Nee, tuurlijk niet. Maar het probleem bij mij was ook dat ik blackouts had. Dus ik vergat natuurlijk ook heel veel.
Van de avond ervoor.
Dus dat was niet een hele goede combinatie. Maar ik ben nog steeds wel aan het zoeken naar.
Maar dan is het zo dat beest steeds meer onrustig wordt. Want die is gekooid en die wordt steeds woester en bozer.
Maar dat denk je. Want ik merk nu wel, nu ik gestopt ben met drinken, is dat beest ook rustiger wordt.
Echt waar?
Dus die behoefte om echt helemaal weer aan de lampen te hangen.
Ken je dat gevoel, een beest in jezelf, Jack?
Nee, niet echt. Maar
die onrust?
Maar als jij er zoveel over praat, dan is dat beest toch nog echt wel ergens in je.
Ja, maar ik denk in iedereen, ook in jou.
Een beest?
Ja, of een beest. Ik bedoel, een beest klinkt al zo heftig. Maar dit heeft natuurlijk verschillende kanten. Een beest is een beetje een soort... Het kan ook heel enthousiast zijn. Het kan ook kinderlijk zijn. Gewoon een beetje...
Ik heb, nou, als we dan toch in bekentenis moeten...
Ja,
ik kan,
ja, doe maar.
Ik kan soms uitbarsten en boos worden op dingen. En dat ik
ook in uitzending, zo nu en dan.
Ja, maar op het moment dat ik het doe...
Kan die cameraman even zijn mond houden daar? Ja. Dat werk
ja. Dat is wel beestachtig.
Ja, dat is beestachtig. Maar dan denk ik, op het moment dat ik het doe... Doe het nou niet, maar dan kan ik niet meer terug.
Ja.
Want dan ben ik mijn rol kwijt. Ja. Weet je? Dus dat is heel gek. En dat zal...
Hoe bedoel je, ben je rol kwijt? Nou, het is dat je rol, toch?
Nee, maar als je dus kwaad wordt... Ja. Dan wil je dus niet dat men het idee heeft dat het gespeeld is. Want het komt dan echt heel diep vanuit mezelf. Maar ik kan me dan ook niet meer corrigeren. Dus ik zit vast dan in mijn eigen corset van... Ja. Dat.
Maar dus jij laat je beest dan af en toe nog wel naar buiten. Terwijl heel veel mensen die dat voelen, die gaan dan drinken... om dat een beetje zo te temperen.
Ja, nee, dat heb ik niet.
Nou, dus eigenlijk heb jij wel een beest, alleen die gaat er gewoon af en toe al...
Ja, klopt.
En bij jou zit een soort karaoke-beest erin.
Ja, zingen, ja.
Toch? Ja, ieder zijn ding,
weet je. Het is het meest onschuldige beest natuurlijk.
Ja, maar dat bedoel ik. Het beest kan ook heel onschuldig zijn.
De meeste mensen die zagen niet, hoor, kan ik jou vertellen. Vorige week ook weer niet. Dat was weer hopeloos natuurlijk allemaal.
Nee, maar dus het kan onschuldig zijn.
Maar in jouw geval is het beest gekooid. Of is het...
En niet gekooid, ik ben nu een beetje een soort. We hebben nu een soort onderhandelingsding. Dus we schudden elkaar de hand. En op een podium kan ik wel echt wel beestachtig zijn.
Maar waar richt je dan nog meer op? Ben je gaan roken? Ben je.
Nou, het ding
gaan
mij is
sporten?
Wel echt...
Ben je fanatiek met iets geworden?
Nou, boksen vind ik wel echt wel lekker.
Lekker die afstand.
Ja, goed, ja, heel goed. Heel maar goed. Pas maar op. En jij bent agressief. Ja. Ik kan. Nou ja, maar ik ben. En roken. Het is voor mij echt de alcohol. Mijn vader was alcoholist. Dus het blijkt ook echt wel als een van je genetisch. Ouders. Dat je echt wel 30% meer kans.
Die zijn overleden zelfs, toch?
Ja, leverkanker. Dus dan heb je echt wel zoveel procent meer kans. Dat je ook problemen hebt met.
Genetisch.
Ja. Maar met andere middelen niet.
Maar in het kader daarvan, je hebt voor dit stuk wat je nu aan het spelen bent, Vesten.
Ja.
Heb je ook iets moeten zeggen over je familie? Daar heb je gezegd, ik heb geen vader meer. Die is overleden aan de alcohol. En ik heb geen moeder meer, want die zie ik niet meer.
Ja. Ja, lekker vrijdagmiddag, jongens. Ja, nee, gooi het maar lekker op tafel.
Het is wel heftig allemaal, als je dat zo zegt, toch?
Ja. Dit gaat dus over de voorstelling Vesten, die we nu spelen in De La Mar.
Vertel even iets waar het over gaat.
Ja, maar ik kan dus niet alles vertellen, want dan heb je de film gezien. Ja. Oké, laten we terug.
Jij
wel. Jongens.
Ja, 20 jaar geleden of zo.
Ja, 1998 kwam de film uit. Vesten, een Deense film. Echt een meestelijke film, moet je nog steeds kijken.
Echt geweldig.
En een familiedrama, dus het speelt zich af in een weekend. Dus de familie komt bij elkaar om de verjaardag van de vader te vieren. En de oudste zoon heeft een speech, de beruchte speech. En in die speech gaat hij iets vertellen. Wat ik nu niet ga vertellen,
nee,
want dan
doen.
Komt natuurlijk niemand kijken.
Nee. Hij kan kiezen tussen twee kleuren speech.
Ja, heel dat goed. Heel goed. Ja. Zo, je hebt echt goed opgelet. Ja. En daar ontvouwt zich een groot drama. En het gaat eigenlijk om hoe iedereen daar eigenlijk mee omgaat.
Maar echt heel heftig, hoor. Ja. Als je er naar zit te kijken.
Maar dat heeft ook wel weer te maken met alcohol. Want ook in dat weekend, want er komt een groot drama. Mensen gaan het wegdrinken, weglachen. En dat is wat we natuurlijk allemaal wel...
Maar dat is voor jou dan toch weer... Dubbel en lastig, lijkt mij.
Nee, maar het is niet voor mij een soort ding. Dus ook in de voorstelling zeg ik wel...
Maar je hebt er ook een programma over gemaakt.
Ja,
The Show Must Go On.
Ja, je bent echt op de hoogte. Ja, ook.
Nou, dus dat is wel een ding dan.
Ja, het is zeker een ding. Maar het is niet een ding dat ik nu allemaal flessen alcohol achter zie staan. Dat ik de behoefte voel of trek krijg om dan te denken...
Er zat ook een Havana Club bij je. Die is lekker, hoor.
Nou, oké, ja, goed. Misschien wel een beetje, maar... Ja. Nee. Maar het helpt wel om daar...
Maar waarvoor gekozen is, 20 jaar geleden heeft Neur het ook al gedaan. Niet uit het raam. Met,
de ploeg. Ja.
Peter Heerschop, Viggo Waas. Ja. Piet Reumers zat er toen nog bij. Die is inmiddels overleden. Zijn zoon heeft eigenlijk een plaatsje opgeschoven. Ja. Die was toen de zoon, is nu de vader geworden.
Heel bijzonder, ja.
Je bent een van de nieuwe mensen. De keuze is gemaakt om het en zwaar een drama te laten zijn en ook comedy.
Ja, want het verhaal zelf klinkt dus als een groot familie. Ik moet even checken, een beetje even overtuigen.
Ja, praat maar even bij.
Ja, het klinkt als een groot drama, maar tegelijkertijd valt er dus ook heel veel te lachen. Dus het zijn cabaretiers en acteurs die ze eigenlijk samen tonele brengen.
En is dat wel gelukt? Want ik hoorde jullie net over recensies praten. Ik las die in de Volkskrant. Die vond ik wat minder aardig. Ik weet niet of je die ook gelezen hebt.
Laat het daar niet over hebben. Gewoon focus op de goede dingen, zeg ik altijd. Het
is überhaupt beter om het nooit over de Volkskrant te hebben.
Oh. Nee, ik bedoel, recensies...
Maar er komt bijna nooit iets positiefs uit.
Daarom, weet je wel.
Oh, daar ligt het aan.
Nou, dan moet ik
dat
niet zeggen.
Echt.
Nee, maar bij mij zijn ze altijd wel...
Oké, maar dus... ervaar je dat nooit zo?
Bij de Volkskrant, dat het bij voorbaat in azijn gedoopt is?
Nou, heel vaak. Ik ben natuurlijk opgegroeid met de generatie van Hans Hensink en Ben de Graaf. Mm-hmm. En die hadden echt... wel echt het gif in zich. Ja. En dat hebben ze
dus een voorwaarde dat je bij de Volkskrant
werkt. Daar gaan we niet naartoe. Daar gaan we niet naartoe. We moeten er niet op focussen. Nee.
Het beest kwam even naar buiten.
Ja, daarom. Dus ik stop hem meteen. Temper hem meteen.
Daar zal ik niet veel over zeggen. Maar deze columnist vindt de combinatie gezocht en lastig.
Nou ja, laat ik er eerlijk over zijn. Het is dus drama. Je hebt een groot drama wat zich afspeelt. En daarnaast heel veel humor. Sommige mensen vinden dat juist te gek. Dat zeggen, wauw, dat is... En ik kan lachen en ik huil. En ik zit in een soort bizarre achtbaan. En sommige mensen zeggen, nou ja, we vinden dan dat er te veel gelachen wordt. En
tegelijkertijd is het toch ook vaak zo dat je in de meest dramatische situaties humor nodig hebt om te kunnen overleven.
Exact.
Ik zat vorige week de Survivor te kijken op Netflix. Het gaat ook over een man die in de oorlog voor zijn leven moet boksen. Een Joodse bokser. En die vertelt aan zijn vrouw op een gegeven moment dat ze dan toch nog allerlei grappen maakte. Zelfs vlak voor het moment dat mensen het leven lieten. Ja. Ja, en toen ging je mop, die kwam pas helemaal aan het eind van het verhaal. Dat is wel een mooie mop trouwens. Er loopt een Joodse vrouw met haar zoon langs de zee. En op een gegeven moment komt er een enorme golf aan. En die zee neemt dat jochie mee. En zij kijkt naar boven en zegt, God, waarom doet u dit nou? Waarom neemt u mijn zoon mee? Hup, wordt dat zoontje zo weer opeens op de kant gegooid. En ze pakt hem zo beet en zegt hij, haat ook een hoed op hoor.
Ja, dat is mooi.
Ja, maar de essentie daarvan was, dat ging de hele tijd in die film over zware dingen. Maar zo werkt het waarschijnlijk vaak ook, hè, met leed en drama en moeilijkheden.
Ja, en in die film is het natuurlijk ook zo. Hè. Bedoeld, het is, in die film wordt ook heel veel gelachen van vesten.
Ja.
Dus het is ook, en ik vind het wel een spannende combinatie. Dus we spelen het stuk en daartussen stappen dus ook uit ons rol. Dus
maar ik kan me ook voorstellen dat mensen, zonder dat ik het gezien heb, daar inderdaad wel eens moeite mee kunnen hebben. Ja. Hè? Waar zit ik naar te kijken en word ik op een verkeerd been gezet? En wil ik dat nu?
Ja.
Want ik zit in een zwaar verhaal tussen aanhalingstekens en nu komt er een wiets of een grap of een ding. Ja, ja daar moet je wel tegen kunnen.
Ja. Maar ik daag wel iedereen uit om te komen kijken.
Ja, zeker. Ja. Dat lijkt me ook.
Ja. Ja, ik vind echt dat we erin zijn geslaagd om echt wel iets moois.
Leuk.
Ja.
En tot wanneer loopt het?
Tot 19 juni.
Hier in Amsterdam?
Hier in Amsterdam, De Lamar. En eigenlijk spelen we daarna nog 10 keer. Maar we zijn echt vanaf maart al bezig.
Oké.
Okay. Lange tour. Ik nodig jullie allemaal uit. De Lamar tot en met 19. Ben ik het goed aan het promoten? Dit?
Ja, ik probeer het promoten. Ja. Wel,
heb je telefoonnummer ook en hoe je moet rijden?
Hoe kun je aan die kaarten komen? Hoe doe je dat?
Nou, volgens mij gewoon via de site. Ja.
Ja, kan dat gewoon via de site?
En
je moet
erachter
parkeren, want je kan er niet meer voor de deur.
Nee, je kan op de fiets komen natuurlijk allemaal.
Jezus. Nou ja, goed. Ja, met de trein.
En dan ga je ondertussen ook nog door met de Show Must Go On.
Ja, mijn eigen solo-programma One Woman Show komen ook allemaal kijken. Het gaat ook dus over het beest, over het niet drinken. De kleine comediestaar, 3 september. Ik ga op Lowland spelen, de parade. Jongens.
Hey, je hebt dus gezegd, ik heb geen familie. Maar je vriend heeft ervoor gezorgd dat je bent gestopt met drinken. Volgens mij, die heeft het laatste duwtje gegeven. Die vond jou niet...
Ja. Dus eigenlijk wist ik al wel, dit is gevaarlijk. Ik moet stoppen. Nou, op het moment dat hij zei, ik vind je eigenlijk niet meer zo leuk als je drinkt. Dat was voor mij toch wel de aanleiding om te zeggen, Oké, misschien moet ik hier toch wel echt iets aan gaan doen.
Ja, dat is misschien een persoonlijke vraag. Maar is er dan nog de behoefte aanwezig om ooit zelf familie dan te creëren? Of... Nou ja, met je vriend. Ik bedoel, die heeft je een duwtje gegeven de goede richting.
Ja.
Je zegt dat je geen familie hebt, dan kun je samen kinderen krijgen. Zou je dat willen?
Nou ja, wie weet.
Is dat dan een gekke vraag, dit?
Nee, maar je ziet de twinkeling in haar ogen, dus ze denkt, nou...
Nou ja, ik vind het altijd een beetje zo...
Nou ja, het komt meer omdat ik dat las. Van, ja, ik heb geen familie, toen las ik dat. Dat vond ik best heftig.
Ja, het is natuurlijk altijd een angst, denk ik, voor iedereen... dat je zo gaat worden zoals je ouders.
Ja.
En ik heb natuurlijk ook bewust gekozen om geen contact te hebben met mijn moeder. Dus daar zit natuurlijk wel...
Ja, die heeft jou helemaal benauwd, hè, en alles wat ze met
dus
je gedaan heeft.
Dus daar zit een angst. En ik denk wel dat ik... love-therapie, dat ik daarmee wel... Ja, een soort trauma heb doorbroken.
Ja.
Heb je broers en zussen?
Ja, een broer, een zusje.
En die gaan wel nog goed met je moeder om?
Ook niet. Nee.
Nou, het was een luchtig interview voor
jou. Jezus, jongens, ik heb wel zin in een wijntje.
Ja. Nou, dat doen we even lekker niet. Ja.
Nee. Vesten, de Show Must Go On, overal en ergens te bekijken.
Ja, bedankt leuk ervoor. Dat ik hier mag zijn.
Ja, goed dat je er was, Stefanie. Tot later. Goedjes.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app. Ja, inderdaad, je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app, breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Europarks. Europarks. Je perfecte vakantie of je eigen tweede huis.
BNR Nieuwsradio. The Friday Move.
Dus vandaag is het terugkijken en volgende week gaan we vooruitkijken.
Dus dat betekent spoedwet klaarleggen. Dat betekent steenkoolvoorraden aanleggen voor het geval je het nodig hebt.
Ja, die zitten met de partij Routine aan tafel. Jack Vergelder en Hans Cassanders, ongeveer 200 jaar ervaring. Ja, toch? Ja, zoiets.
Wat zie je er nog goed uit, Jack.
Ja, dankjewel.
Jij ook gelukkig weer. Ja,
dankjewel, ja. Dankjewel.
Je hebt allebei bij de Tros gewerkt, toch?
Ja. Ja. Ja, heel lang. Ja, ja. Echt heel veel jaren. We hebben alle twee heel veel leuke dingen gedaan.
Noem eens iets dan, wat leuk was.
Wat ik heel leuk vond, was... Ik kwam in de gang altijd Ralf Inbart tegen. Uh-huh. Die toen een bananensplit maakte.
Ja, die was vaak
en dan zei hij altijd, ja, altijd tegen mij... Hé, hey, goochelaar, ik ga jou een keer te pakken nemen. Ik zeg, dat gaat jou nooit lukken. Mm. Daar moet je heel slim voor zijn. En toen heeft hij me gepakt. Echt niet
echt waar? Was dat een keer met die auto? Was jij met die auto?
Met die auto, met het sturen de verkeerde
kant. Echt geweldig. Vertel even, dat is een wereldverhaal.
Nou, ja, ik kom uit een theater waar ik moest optreden. Ik pak mijn knippertje in de hand. Ik knip, de autodeur gaat open. Mijn koffer gaat erin. Ik stap in en ik trek de deur dicht. En wil tegelijk sleutel in het contact stoppen. En ik denk, shit, mijn stuur is weg.
Ja.
En ik kijk rechts van me en ik zie dat de pedalen ook aan de andere kant zitten. En ik denk, nou, dan is het mijn auto niet. Ik kijk rond alles, mijn dropjes, mijn papiertjes, mijn troep. Ik loop naar buiten, doe de kofferbak open, knip. Alles normaal. Ik denk, dit kan niet. En dan denk je, wel, heel veel mannen, als ze hard werken, misschien herken je het... Mm-hmm. Die gaan dan medelijden met zichzelf krijgen. Dus ik riep tegen mezelf, verdomme, Kazan, je werkt te hard. Dit kan niet, er is iets niet goed. En toen kwam mijn vaste toneelmeester en die zei met zijn trouwe hondenblik... Hans, is er iets aan de hand? Ik zeg, ja, het stuur zit aan de verkeerde kant. En toen riep hij de onvergetelijke woorden... dan moeten we de politie bellen. Mm. Nou, dat was het laatste wat hij ooit zou roepen in normale omstandigheden. Dus hij zat in het spel. En toen langzaam kwam uit dat ze een auto, exact mijn auto... uit Engeland hadden gehaald. Dezelfde kleur, dezelfde stoelen, alles hetzelfde. Mijn spullen hadden omgebouwd enzovoort. En ik vond het... geniaal dat het Ralf Inbar gelukt was. Ja. Om met een echte goocheltruc, iets waar mensen totaal niet aan denken, ik ook niet, om je op die manier voor de gek te houden.
Goeie oude tijd, hè?
Ach, ja. Het was geweldig. Ja. Ja.
Wat ik leuk vind trouwens, dat je je pochette hebt aangepast van de gele BNR-microfoon.
Ja, dat zijn mensen...
Een beetje Jan de Hoop-achtig. Ja. Ja, maar goed dat je er aan denkt. Maar hoe gaat het met je?
Goed, gezond en gelukkig, ja.
Nou, je zegt het alsof het de normaalste zaak van de wereld is.
Ja,
het was even anders de laatste
tijd. Zou het ook moeten, ja, het was heel anders. Het was, als ik heel eerlijk ben, een lange, donkere tunnel met weinig lichtjes.
Ja.
Dat wil zeggen, ik was misselijk. Dan zul je zeggen, is dat heel erg? Ja. Overgeven, een dag is al erg. Twee dagen vreselijk. En na 3 weken met een afwassteeltje onder je arm rond te lopen... dan word je echt helemaal geschift.
Ja, maar dat was heel gek. Wij hoorden dat je een duif had ingeslikt in Nederland, maar dat was niet waar.
Nee. Nou ja, wat is het dan? Mensen, dus in het ziekenhuis gingen ze zoeken wat het is. En dan wordt er een heel rijtje aan zaken afgewerkt. Zit er iets in zijn maag verkeerd, binnenkijken, in je hersenen, foto's hier, foto's daar. Nou, het was geen dit en geen gezwel en geen kanker en geen nare dingen. Maar ik dacht, ja, wat dan wel? En na heel veel zoeken kwamen ze erachter dat het intolerantie voor een bepaald medicijn was, wat ik gebruikte. En toen dat vervangen werd, toen was in één keer al die misselijkheid weg, al die ellende weg. En kon ik langzamerhand weer naar huis. Maar het was echt, het was... om het zachtjes uit te drukken, niet leuk.
Nee. En korte terugval daarna, of klopte dat verhaal niet meer? Dat je nog
weet.
Even...
Nee, ik ben wel 1, 2, 3 keer weer in het ziekenhuis geweest. Ja. Omdat ik toen hadden ze het nog niet gevonden, maar toen voelde ik me net ietsjes beter. En ik wilde zo graag naar huis. Dus ik keek hier, alsjeblieft, mag ik naar huis? Nou ja, ga maar. Maar hou het goed in de gaten. Maar dan was ik een dag thuis en dan ging het alweer verkeerd. Dus
maar wat is het ook? Want je zegt destijds, Kazan, je werkt hard, maar je werkt nog steeds keihard. Hè? Je geeft lezingen, je doet allerlei collegevormen. Je wilt theater straks in ook. Om mensen dingen uit te leggen. Jack heeft die neiging ook nog steeds. Je wil graag nog veel doen, heb ik de indruk. Wat is dat met jullie generatie?
Minder dan dat jij het hebt. Want net voordat we begonnen met de uitzending... althans, dat we weer in de uitzending waren... toen zei ik van, je werkt zo verschrikkelijk. Hij zegt, ja, ik ga alles weer inhalen... wat ik in die weken niet heb of in die maanden niet heb kunnen doen.
Ja, maar waarom? Ja, 69?
Ja, dan ben je gek. Ja, omdat ik het leuk vind. Nee, belachelijk. Nee, dat is echt waar. Jawel, maar je kan dingen wel leuk vinden, maar... Ja, maar ik vind het heel erg leuk... Ik kan ook naar huis gaan en in Spanje onder de palmboom gaan liggen met een glaasje.
Maar er zit maar wel iets dagen, tussen, ik, ja, toch? Doe. Er zit toch wel iets tussen? Het kan toch net iets minder?
Ja, natuurlijk. Maar dat zit het ook met dat werken in Nederland. En, kijk, ik roep altijd, ik heb 2 levens. 1 leven in die houten blokhut in de bergen in Spanje... waar we onze eigen groenten verbouwen en geitenwolle sok spelen. En eens in de zoveel tijd gaan we naar Nederland en dan roep ik... dan gaan we Hans Cazan spelen. En wat betekent dat in mijn geval? Optreden, workshops geven... goochelen, een congres hier, een feest daar.
Ja, maar je bent 69, Hans.
Ja, ik bedoel, mag je kan...
Ja, van mij mag je.
Maar is dat de hang naar lichten aan applaus?
Nee. Nee, want dat is het rare. Dat heb ik dus nooit gehad. Dat mis ik helemaal niet. Ik ken collega's die veel meer... die houden van die showbusiness en glitter en glabber. En dat heb ik niet. Maar het werk op zich vind ik gewoon leuk. Dat ik weer in die routine zit. Dat ik weer kan reizen, weer onderweg kan zijn. En dan kom ik aan tafel en dan zie ik jou en ik weer zitten. Ik, hey, wat
dat
leuk,
je nog meedoet, dat je mag bestaan. Dat is het gevoel.
Ja, ja, dat is het eigenlijk. Ik vind het saai worden als ik niet meer heen en weer reis en allerlei dingen doe. En...
Ik zit met een 73-jarige man aan tafel die elke dag 200 kilometer heen, 200 kilometer terug rijdt uit Grollo. Dat je ook wel eens afvraagt waarom. En dan probeer ik die ook nog allerlei andere dingen erbij te doen.
Ja, maar het is wel een end natuurlijk wat Johan doet. Maar aan de andere kant kan ik me ook voorstellen, als je helemaal niets meer hebt waarmee je bezig kan zijn en steeds...
tussenweg in, dat zeg je net ook. Ja,
dat zou er moeten zijn.
Dan zou er misschien een hobby moeten zijn die ik leuker zou vinden dan mijn werk. Maar mijn werk is mijn hobby.
Ja, dat is
ik vind
zo.
Het leuk.
Maar dat heeft Johan natuurlijk ook.
Ik vind het ook leuk als ik thuis ben in Spanje en de kinderen bellen van... Hey pap, ik wil die en die goocheltruc gaan doen. Wat denk je van dit? Wat denk je van dat? En dan denk ik, oh ja, oké, ik ga wel even nadenken. Oh, ik ga wel even op zolder kijken of ik dat of dat nog heb.
Ja.
En misschien, ik vind het bezig zijn met die dingen nou eenmaal leuk.
Ja.
En nou hoort optreden ook bij.
Moet het ook nog? Of?
Natuurlijk, ja. Ik moet, ja, absoluut. Ja, absoluut. Nee, ik heb natuurlijk een x-aantal jaren geleden een heel leuk avontuur beleefd in Zuid-Spanje.
Ja, maar wel, ja.
Met een theater wat helemaal fout ging. En toen ben ik in één keer alles kwijtgeraakt wat ik maar kon bedenken. En wat ik bij elkaar gespaard had, en dat was best heel goed. Ik ga hier niet het hele verhaal vertellen.
Nee.
Maar het was... heel vervelend. En ik heb ook heel even gedacht van... goeie genade, wat overkomt me nou? Hmm. Het was een donkere gang en je ligt op de grond... en je denkt echt, ik weet niet meer waar ik naartoe moet. En dan komen de mensen die zeggen... nou, als er in je leven een deur wordt dichtgegooid... gaat er op een andere plek wel weer een raampje open. Dat is ook zo, maar dat wil je op dat moment niet beseffen. En toen weet ik, dit is een mooie, tenminste, die vond ik mooi... na een toch wel 2-3 jaar van ellende dat ik dacht... wat moet ik nu in godsnaam, waar moet ik de draad weer gaan oppakken... hoe ga ik verder... Toen kwam Oscar, mijn oudste zoon, en die had de film gezien van Rocky Balboa.
Hmm.
Van die bokser, gespeeld door Sylvester Stallone.
Hij zegt,
papa, dan zegt die bokser op een gegeven moment... het gaat er niet om als bokser hoe goed je kunt slaan... maar het gaat erom hoe goed je kunt incasseren. En toen dacht ik, verdomme, hij heeft gelijk. Ik ben een lul. Ik denk alleen maar aan dat geld wat weg is, aan de ellende, aan het gezeur. Maar ik moet weer opstaan, ik moet weer verder. En dat was voor mij een vonkje, waardoor ik in één keer weer dacht... kom op, Hans Kazan, laat je die kennen, ga verder.
Dat gebeurde dus ook in die periode dat je zo ziek werd. Dat je toch weer dat gevoel gelijk krijgt.
Ja.
Nu ook weer, dat je weer bij jezelf denkt, dat hoort er blijkbaar bij.
Het moet bij mij.
Ja.
Weet je, als het afgelopen is, dan moet ik tussen die plankjes... dan voeren ze me af en dan mijn laatste truc. In één keer ben ik er niet meer. Maar voorlopig, zolang ik daar niet ben, laat ik het zo zeggen, zolang mijn lichaam het toelaat, ben ik aan het werk omdat ik dat nou eenmaal leuk vind.
Maar je hebt je echtgenote meegenomen.
Ja.
Hoe staat zij erin dan?
Hoe staat zij erin? Je zou het aan haar moeten vragen. Maar eigenlijk, ja, Wendy en ik zijn, wat dat betreft, lopen we op dezelfde lijn. Ik bedoel, Wendy weet wel dat ik dat nodig heb. En ze reist nu altijd mee van Spanje naar Nederland. Ze rijdt me overal naartoe. We zijn altijd samen onderweg. En als we dan iets leuks doen, zoals hier een praatje aan tafel houden, denken we, oké, maar dan kunnen we om 7 uur nog gezellig in Amsterdam. Hé, dan weten we nog een leuk restaurantje. Nou, en dan gaan we het gezellig maken en leuteren en kletsen. Over van alles en nog wat. En zo vullen wij ons leven met het leuke en het aangename.
Jullie zijn gelukkig.
Ja, heel gelukkig.
En volgens mij, jullie zijn ook al heel lang bij elkaar.
Ja, ja, gaan we niet over getallen beginnen, want ik kan geen getallen onthouden. Maar heel erg. Weet je hoeveel jaar? 45 jaar.
Ja. Ja, Jack 50, wat is het geheim, jongens? He? Leg het even uit.
Ja.
Er zijn zoveel mensen in het vak die dat niet doen.
Ja. Het geheim bij mij was het houvast wat mijn vrouw altijd heeft geboden. Maar ook het feit dat, en het klinkt heel gek... dat ik natuurlijk heel vaak weg was.
Mm. Oh,
waardoor, waardoor je... Ja, maar dat klinkt ook heel gek... waardoor je een huwelijk wel vers houdt.
Mm.
Want ik denk dat als je iedere dag van 9 tot 5 werkt... en gewoon weer om 5:30 met elkaar zit, dat het best moeilijker is. Ja. En in dit geval was het steeds weer van, heel leuk dat we er weer zijn.
Ja, ja, daar ga ik niet helemaal gelijk mee, maar
nee,
het is maar een verhaal natuurlijk. Of een verhaal, het is bij jou de werkelijkheid. Bij ons was het, wij deden heel veel samen, wij werkten ook samen. Wendy speelt heel goed piano en toen we elkaar net leerden kennen en er nog helemaal geen werk was, verzonnen wij een programma. Weet ik nog, met z'n tweeën. Wendy speelde piano en ik deed goocheltrucjes en een quizje. En dan gingen we voor bejaardencentrum doen. Yes, hadden we bedacht. Dat kunnen we wel 3-4 keer in de week doen, want daar is overal subsidie naar, enzovoort. En wij reisden rond en dan riepen mensen: maar krijgen jullie dan nooit ruzie? Als je de hele dag op elkaars lip zit, want overdag thuis, 's avonds in de auto, ja, naar de voorstelling met. En tot op heden is het antwoord nee. En ik ben nog steeds hartstikke gelukkig. En ze is nog steeds mijn number one girlfriend.
En Wendy vindt dat ook, toch? Ja, ja, die steekt gelijk de duim op. Ja, dat ging zo snel dat ik het geloof.
Ja, ja, nee. Ja. Nee, maar het is gewoon zo. Ja, en ik weet dat het mazzel is. En iedereen vraagt hoe dan en waarom dan. Ik heb geen flauw idee.
Nee,
ik weet het niet. Het is gewoon geluk.
Mensen kunnen.
Ja, sorry, maar heb je geen jasje uitgedaan naar datgene wat je nu net hebt gehad? Dat je toch
die ziekte, ja. Ja, nou, dat wel. Ik voel me soms zo'n batterij die in het begin van doe ik van alles, maar na een uurtje dan denk ik zo, hé. En dan ben ik zo blij dat Wendy met de auto voor staat, dat ik ernaast kan zitten. Ging het goed? Ging hartstikke goed, maar ik ben wel moe.
En dan val je zo in slaap?
En dan ben ik weg. Tot we weer op een leuk plekje zijn waar we weer iets gezelligs gaan doen.
Heel goed.
Nou goed, mensen kunnen nog altijd bellen, dat is belangrijk.
Ja, altijd bellen. Als je een leuke goochelaar nodig hebt, of een mooie inspirerende spreker, www.hanskazan.nl.
Nou, kom er maar op, hè. Hey.
Denk
het maar. Pas je wel een beetje op?
Ja, ik doe het heel voorzichtig, want ik wil jullie ook weer terugzien.
Oké, okay, dankjewel, Hans.
Goede gezondheid.
Succes. Leuk dat je er was.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boeken zijn in de wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
Vrijdag 9 is het, toch? Of is het 10 alweer? 10 is het alweer. 10 juni, wat gaat die tijd stel, jongens. Hè? 10 juni. Nog even een afscheid van Hans Kazan en Jack. Wel een mooi verhaal, toch?
Ja, mooi, man. Ja, ja. En ook eerlijk, je ziet toch wel meer dat mensen in een onderneming stappen. Terwijl zijn core business natuurlijk gewoon goochelen is, zeg maar.
Het was natuurlijk bedoeld om daar een hele grote goochelshow neer te zetten.
Het deed me een beetje denken aan ooit dat André Hazes daar ging optreden in een...
In zo'n Tormelinos was dat
volgens mij. Dat was zo zielig ook. En dan zijn er mensen die voorspiegelen van... daar moet je zitten, er zijn veel Nederlanders, jongen. Dat is echt ongelooflijk. Ja, dan ga je geweldig de Bietenburg op.
Leenhuizen gaat het er ook, of Lee Towers, met een restaurant in Scheveningen volgens mij. Of op de pier daar.
Nou ja, goed, je hebt er wel meer die
het even proberen. Heeft het ook gedaan, dus je moet er altijd mee oppassen. Schoenmaker, hè?
Ja,
maar wat jij erbij deed was mode, dat kon dan nog wel.
Dat kon, ja, dat was mijn vak ook.
Ja. Hoe vind je dat Wietse het eigenlijk doet?
Ik vind Wietse een prima jongen. Ik vind het een prima
Wietse van de Groot, voor de duidelijkheid.
Wietse van de Groot. Ik vind het een uitstekende commentator, waarbij ik het buitengewoon vreemd vind dat iemand die in vaste dienst is bij Ziggo de grote wedstrijden mag doen bij volgens mij RTL.
Bij ons.
Bij jullie. Dat heeft hij afgedwongen en dat doet hij uitstekend. Maar in alle eerlijkheid vind ik het geen warme talkshow-host. En ik vind dat de urgentie om te kijken naar Rondo ontbreekt, omdat er geen nieuwswaarde in zit.
En hij is niet spannend genoeg.
Hij heeft echt goede gasten.
Ja.
Maar misschien dat hij. Ik weet niet hoe dat zit. Hij kijkt misschien te veel op. Weet jij ook
wel. Hij is nog jong, hè?
Hij is heel jong, hij is zeer talentvol. Maar ik begrijp dat Ziggo raakt natuurlijk Engels voetbal kwijt. Dat is zijn core business eigenlijk.
Ja.
Ik had al lang gedacht dat Viaplay hem benaderd zou hebben om het Nederlands voetbal te gaan doen. Maar ik weet niet of hij bekende gezichten wil hebben van andere zenders.
Nee,
hij is natuurlijk wel ingevreten in het Engelse voetbal.
Absoluut waar.
Maar prima vent.
Heb je Anton Notenboom van de week gezien bij Bo?
Nee.
Ik wel.
Nog niet?
Nee.
Anton Notenboom, 35 jaar oud, oud-militair. Is door Australië gaan lopen op zijn blote voeten, ruim 3000 kilometer. Heeft hij een boek over geschreven, heeft hij ook eigenlijk al zijn avontuur in beschreven. Hoe was het eigenlijk van de week bij Bo? Hoe heb je dat ervaren?
Geweldig. Dat ik dit sowieso allemaal mee mag maken is gewoon weer een heel mooi nieuw hoofdstuk voor mezelf. Ik zie het ook gewoon zo en het was een mega mooie ervaring. En natuurlijk ook een heel goed gesprek, daar is Bo heel goed in, denk ik. Hij was er zelf echt oprecht ook gewoon heel geïnteresseerd. Dus dat voel je ook. En dan gaat het gesprek gewoon makkelijk. En ik heb mijn verhaal kunnen delen. Dat is het belangrijkste.
Ja, maar wat is het verhaal?
Het aandacht genereren voor men's mental health. We hebben een enorm groot probleem. Dat is dat we nog steeds met een oud geloof zitten. Hè, emoties tonen en kwetsbaarheid tonen voor een man. Dat het een zwakte is. Waardoor we dus met hele hoge nummers in depressie en zelfmoord in het ergste geval zitten. Terwijl het tegenovergestelde waar is. Dus juist moedig. Het uitspreken is juist een heldendaad waar je een leven mee kan redden. Dat van jezelf en dat van iemand anders. En dat is het bericht dat ik wil delen.
Maar hoe kom je er dan op? Ik kan me voorstellen dat je dat bericht wilt delen. Maar om dan met 3000 kilometer te gaan lopen, net zoals met Hadden gezegd, er zit iets tussen.
Ja, nou ja, goed. Je moet met iets heel geks aankomen, hè, om die aandacht te krijgen, om dat platform te creëren. Ik had voorheen al in 2019 keer op blote voeten naar Basecamp Mount Everest gelopen om ook aandacht te genereren. Toen kwam ik erachter, nou, die twee blote zeilschepen, die doen een trucje om die aandacht te krijgen. En dat ga ik nog een keer doen. Ik woonde in Australië. En toen dacht ik, ik ga door het meest dichtbevolkte gebied van Australië heen lopen, zodat ik zoveel mogelijk mensen kan spreken over dit probleem. En daardoor dus de platform groter en groter kan maken.
Van de oostkant?
Ja, ja, van Cairns en Sydney. Is 3090 kilometer.
Mooi, van Cairns. Ja, heel
ja,
mooi.
Ja, ja,
geweldig. Tropische regenwoud en zo naar beneden.
Heerlijk. Nou ja, het enige nadeel was, de eerste 2000 kilometer liep ik over de Bruce Highway. Er zie je niet zo heel veel, nee, behalve de Bruce Highway die gemaakt is uit Lego steentjes.
Dat zei je, ja. Dat deed pijn, hè?
Dat deed echt heel veel pijn, ja. Als ik dat van tevoren had geweten, dan had ik het nooit gedaan. Maar goed, ik was begonnen en...
Ik heb het stuk met de auto gedaan. Ik vond het zelfs met de auto al nogal... Ja. Een stuk dat ik dacht van, jeetje mina, wat duurt dit lang, zeg.
Het is een flink stuk, inderdaad. Maar ja, dat is uiteindelijk, die uitdaging is wat het heeft gebracht. Dat ik nu ook hier mag zitten en het verhaal mag blijven delen. En het is heel belangrijk.
Wanneer heb jij voor het laatst gehuild, Jack?
Wauw, wanneer heb ik voor het laatst gehuild? Nou, misschien verleden week wel.
Ja?
Ja, ik ben een ontzettende janker. En naarmate ik ouder ben, word ik nog sentimenteler dan ik altijd al was. Ik had het bijvoorbeeld vroeger al. Dan had je met kerst had je altijd van die zwart-wit films. Waarin het in het begin niet helemaal duidelijk was of hij haar en of andersom zou krijgen. Mm-hmm. En ook al had ik die 12 keer gezien en de vlokken kwamen uit de lucht vallen en het muziekje van, dan zat ik te janken. Dus ik ben niet helemaal een maatstaf. Nee. Maar ik kan spontaan. Ik had het nu, afgelopen woensdagavond. Ik was naar Eric Clapton. Mm-hmm. En die speelt het nummer Stairways to Heaven. En ik krijg nu weer kippenvel. Natuurlijk met de achtergrond van het kindje toen
uit
het raam gevallen is. En Tears in Heaven, sorry.
Ja.
En ik luister daarnaar. En ja, ik kan weer, weet je wel. Dat is zo mooi, zo geladen. Dus ja, je kan mij erbij hebben voor janken.
Ja, dat ben
je
inderdaad mooi.
Toch wel een soort uitzondering. Ik probeer al jaar met iemand een programma maken dat heet Een man mag niet huilen. En dan willen we kijken hoe we mannen makkelijker aan het huilen krijgen. Maar het is voor mij bijvoorbeeld heel lastig. Waarom is het voor heel veel mannen zo lastig?
Omdat wij opgroeien met het geloof. Huilen is voor meisjes. Dus als jongetje word je al aangeleerd dat het niet kan. Dus je kropt het maar gewoon op. En daar, dat wordt erger en erger. Dus het wordt steeds meer ondersteund. Ook in films en dat soort dingen. Van je moet gewoon altijd en alle tijd stoer zijn. Ik kom uit Defensie. Ik heb daar 10 jaar gezeten. Dat is natuurlijk een hele masculine omgeving. Ik kom uit de bouw waar precies hetzelfde gebeurt. Je ziet het overal terugkomen. Maar het heeft niks met je mannelijkheid te maken. Dat is wat we moeten laten zien. Je kan gewoon een biertje drinken, voetballen en aan je auto werken. Maar je kan ook nog steeds over dingen praten die in je leven gebeuren. Een goed voorbeeld doet goed volgen is iets wat ik bij Defensie heb geleerd. Nou, Jack, je hebt net het goede voorbeeld gegeven. Dit moeten we dus meer doen. Als wij meer aan elkaar laten zien. Het is gewoon oké. Ja, je bent ook maar gewoon mens. En we hebben gewoon emoties die moeten eruit komen. Als dat niet gebeurt, dan gebeuren de ernstige dingen.
Ja, het gekke was, mijn vader overleed op een gegeven moment in 1998. Die stond bij AFC achter de doelman van de tegenpartij bij OSV. En die was omgevallen. En wij zaten in Frankrijk. En toen hoorden we, je vader is neergevallen. En toen zei ik al, die is overleden. En het gekke is dat ik eigenlijk om het overlijden van mijn vader, wat me nog tot op de dag van vandaag raakt, nooit gehuild heb. Terwijl ik om triviale dingen... Jij had het straks over die mop, hè, over de survivor.
Ja.
Mijn vader overleed op zondag. En op maandag was de eerste... daar zag ik hem, bij wijze van spreken. In de overleden toestand. Op vrijdag was de crematie. Er waren zo ontzettend veel mensen, dat was niet normaal. De wagen had ook langs het AFC-veld gereden. Want hij deed heel veel voor de club. En de volgende dag, het weekend, speelden de elftallen van AFC... allemaal met een rouwband. En er was een minuut stilte. En ik speelde in de veteranen toen. En ik sta op het veld in die minuut stilte. En ik zeg tegen de rechtshalf die naast me staat... Heb jij enig idee waarom deze minuut stilte is? Om aan te geven van dat je dat dan heel erg... Dat zou een grap van mijn vader geweest kunnen zijn. Maar ik heb daar niet om gehuild. Dat heb ik op een andere manier verwerkt. Dus ik kan op een gek moment opeens geraakt worden door iets... Dus ja, dat programma kunnen we maken, want tot nu toe bevalt het me wel een beetje.
Oh ja, ik ben echt heel benieuwd hoe je dat kan maken. We hebben er heel lang over gezeten. Ja. Het is heel moeilijk om daar een vorm voor te vinden. Maar hoe was het bij jou dan? Is het altijd zo geweest dat je die openheid hebt gehad? Of heb jij het ook ontwikkeld?
Nee, bij mij is het echt later ook gekomen. Dus juist doordat ik mijn volwassen leven eigenlijk ben opgevoed door Defensie, waar je aangeleerd wordt, emoties moet je uitschakelen om je baan uit te kunnen voeren. Maar er wordt dan tegelijkertijd niet aangeleerd als je terugkomt van zo'n uitzending om die aanknop weer te vinden. Dus bij mij kwam het pas toen ik in Australië op de duur woonde, na 1,5 jaar. Niet zozeer door die uitzendingen, maar eigenlijk wat bij iedereen in het leven kan gebeuren. Gebroken hart, financiële druk, het verlies van vrienden. En met name het verlies van mijn identiteit. Dus ik wist niet meer wie ik was nadat ik Defensie had verlaten. En Murphy's Law, alles kwam op mijn bord tegelijk terecht, waardoor ik me ging afzonderen van mensen en echt in een depressie terechtkwam. En nog steeds altijd tegen mezelf bleef zeggen, ik los dit zelf wel op. Ik ben een kerel, dit moet ik zelf doen. Tot je rock bottom raakt en niks anders meer hebt. En toen heb ik uiteindelijk via een vriendin hulp gezocht. En het gekke was, zij nam me toen mee naar een mental coach, een spiritueel coach, waar ik voorheen had gezegd van, nou, ga maar lekker een boom knuffelen, daar doe ik niet aan mee. Mm-hmm. Had ik nu zoiets van, ik moet aan iets vasthouden. En dat is juist hetgene geweest wat mij eruit heeft gebracht. Waar Hans het net over had, die lange donkere tunnel, daar zat ik ook in. Ik zag alleen die lichtpuntjes niet meer. En zij gaf me die lichtpuntjes weer.
Maar was dat, zeg maar, in de tunnel van suïcide?
Ik heb op den duur, inderdaad, bij Sydney heb je hele hoge kliffen. En daar ging normaal gesproken heen om juist van het uitzicht te genieten, van een zonsopkomst te genieten, van een zonsondergang. En nu stond ik daar en voelde ik helemaal niks. En toen kwam inderdaad, ik zat zo diep, er kwam een moment voorbij van, deze pijn en uitzichtloosheid kan nu in één keer voorbij zijn. Daar schrok ik gelukkig zelf van, ben ik terug het hekje overgaan. En nog steeds zei ik tegen mezelf, ik los dit wel op. Het duurde nog heel even dat ik echt besefte, het is gewoon oké om hulp te vragen. En toen ben ik erachter gekomen dat praten dus ook heel erg verleerd. En dat we dat meer moeten doen. Door te praten kom je er ook achter. Iedereen die je tegenkomt heeft een achtergrondverhaal. We gaan er allemaal doorheen op een andere manier. Maar daardoor moeten we dus ook wat aardiger naar elkaar toe zijn. En dus meer steun naar elkaar toe hebben. Daar moet het beginnen. Je kan natuurlijk zijn alle zorginstanties en de overheid, en dat is mega goed om te hebben. Maar het moet eerst bij ons beginnen. Wij moeten aan elkaar die veilige ruimte geven om het hierover te kunnen hebben.
Ja, dat zei je van de week ook bij Bo. Je hebt ook nog een anekdote verteld over een man die ook bij die brug had gestaan. Bij een brug ergens in Australië. Ja. Dat zijn stiefzoon daar later heel veel inspiratie uitgeboekt had. Ik sprak van de week René, even een grijp collega van mij. En die had je ook gezien bij Bo. En die kon daar niet zoveel mee. Er zijn ook heel veel mannen die het heel moeilijk vinden. Die dan zitten te kijken en denken, ja, het is ver van mijn bedshow. Kun je dat voorstellen?
Dat kan ik me 100% voorstellen. Ik kwam maar zelf ook uit. En het is juist, er zijn heel veel mannen die dat heel moeilijk vinden. Maar je hebt ook mannen in jouw omgeving die dat minder moeilijk vinden. Dus de mannen die dat minder moeilijk vinden, die moeten nu een soort van gaan opstaan en zeggen, hey, weet je wat, deze week ben ik hier doorheen gegaan. En dat gewoon delen. En dat, daarmee creëer je dus die veilige ruimte voor die ene man die het misschien moeilijker vindt. Om dan te denken van, hey, als hij dat kan, dan kan ik het ook. En het begint gewoon, het is uit je comfortzone stappen. Het is ook niet makkelijk, absoluut niet. Het is een van de moeilijkste dingen om te doen. Maar we moeten het wel gaan doen.
Ja. Zal ik de Barefoot Butt Touch me voor meenemen dan, zometeen?
Ik heb een gesigneerde versie voor jullie beiden, inderdaad. Ja.
Heb je alles op IS Rock gezeten en de zonsondergang gezien?
Niet op IS, nee. Die had ik als laatste verwacht.
Die moet je doen. Ja, dan sluit je het verhaal af voor jezelf. Gewoon daar zitten. Iedereen staat te blowen. Ik zat de grootste schaar te roken. Mag inmiddels niet meer, geloof ik. Maar dat, jongen.
Ja.
Dat is het.
Ja. Nou ja, sowieso. Echt Australië wat dat betreft.
Fantastisch.
Fantastisch, ja.
Jij vindt het ook geweldig, neem ik aan.
Ik ben er geweest.
Ja, geweldig.
Normaal. Dat is fantastisch. Hey, ja.
Ik heb nog een hele brutale vraag misschien. Maar als het gaat om mannen inspireren, goed voorbeeld doet goed volgen. Er hebben bijvoorbeeld een programma zoals VI waar heel veel mannen naar kijken. Daar zou zo'n bericht heel goed op kunnen zijn. Je weet niet wie naar de show kijkt op dat moment die daarmee geholpen kan worden.
Wil ik het opper, dat je een keer langs zou komen?
Zoiets?
Ik ga het zeker opperen. Ja. Maar ik weet al hoe Johan hierop gaat reageren. Wat een gelul.
Ja, maar omdat het buiten hun gedachtenwereld zit op een of andere manier. Die vinden dan al snel van,
nou, juist dat is dan een mooi gesprek om te hebben, denk ik.
Lijkt
om juist die discussie aan te gaan, om aan te tonen van
het lijkt me. Zijn het hele kwetsbare jongens.
Hè? Ja, precies. Goed, dan stoten ze zich er vanaf.
Ja. Ja.
Om er niet door geraakt te worden.
Precies, komt uit een stukje onzekerheid.
Natuurlijk.
Ik ga het opperen vanavond.
Mooi.
Ja, de Barefoot Dutchman. Anton Notenboom. Goed dat je er was.
Dankjewel. Dat is echt
top.
Voor mijn veer. Dankjewel.
Dankjewel.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boeken zijn in de wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Europarks en TUI. Live happy.
Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
Nieuwsradio. The Friday Move.
We will make sure that inflation returns to our 2% target over the medium term.
I think this is a very good result.
Kaag zegt nu, actie alsjeblieft. Wilfred Genee.
Ja, zometeen met Laura Bromet van GroenLinks. Een uitgesproken GroenLinks-fan, Jack Vergelder. Allemaal op 10 juli. Skylounge, dobbeltje bij Hilton Hotel. Het is een beetje bewolkt geraakt inmiddels, maar desalniettemin. Nog steeds een fantastisch uitzicht. Ook Leendert is natuurlijk weer aanwezig. Leendert Beekman natuurlijk voor onze eigen PNR-redactie. Als het gaat om de politiek. Jack, het valt mij ook op als je aanschuift bij die andere talkshows. Dat je bent daar voor de sport, maar jij ook nog regelmatig je uitlaat over andere zaken.
Ik heb een tegeltje gekregen van 19:30 en daar staat op, zo'n Delfsblauw tegeltje. Ik zou me vanavond niet met politiek bemoeien.
En?
Dat lukt me niet.
Nee, hoe komt dat?
Nou ja, omdat ik gewoon me ook druk maak over een hele hoop zaken en er een mening over heb. En er is een geweldige uitdrukking, het regeren is vooruitzien. Mm-hmm. Dat doen ze in Den Haag niet meer. Ze lopen achter alles aan. En het verleden, daar weten ze, hebben ze eigenlijk geen herinnering meer aan. Dus ik kan me voorstellen dat nog maar 17% van de mensen in Nederland vertrouwen heeft in de Nederlandse politiek. Ja. En dan gaat het, wat mij betreft, dwars door de partijen heen. Dus ik heb geen enkele voorkeur voor een partij.
Maar je bent toch wel redelijk rechts georiënteerd?
Nou, ik ben niet redelijk rechts. Ik kom uit een PvdA-gezin. En ik heb me altijd wel thuis gevoeld bij de VVD.
Ja.
Maar ook al inmiddels, ik herken daar ook helemaal niks meer.
Maar jaren 20?
Ja, misschien een beetje, maar de laatste...
Dat is redelijk rechts, hè?
Ja, dat weet ik. Maar de laatste politicus, en die was ook rechts, maar die was heel duidelijk. Waar ik me echt...
had ga je het zeggen?
Pim Fortuyn.
Ja. Ja, je gaat het gewoon zeggen.
Ja.
En hoe kijk je naar GroenLinks dan?
Ja, nou ja, ik vind...
Zolang het nog bestaat, hè?
Ik vind GroenLinks... We hebben natuurlijk in Amsterdam, dus mijn stad. Ik woon er weliswaar niet meer. Maar ik vind dat GroenLinks een ontzettende stempel drukt op Amsterdam. En dat vind ik jammer. Sommige dingen begrijp ik niet. Maar nogmaals, er zijn meerdere partijen die ik niet begrijp.
Mm.
En ik moet wel erg lachen, maar in positieve zin, om datgene wat Plasterk vanochtend heeft geroepen. GroenLinks en PvdA samen. Nou, dat wordt een klus. En ik ben heel benieuwd van hoe en wat. En er werd naar mijn idee 1 iemand genoemd die die cluster goed kan leiden. Is Abu Talib.
Ja, die werd genoemd, ja. Laura Bomet, welkom.
Hallo.
Op het dippertje, net uit de trein, hè?
Ja, rennen.
Ja, hoe was het in Den Haag, vraag?
Nou, op zich rustig, want de Kamer is altijd rustig op vrijdag. Maar er was natuurlijk heel veel reuring over de stikstof.
Ja. Ja. Wat vond je dat eruit kwam vandaag? Jullie waren blij volgens mij, toch?
Nou ja, kijk, het was vorige week al uitgelekt. En wat eruit gekomen is vanmiddag... Dat is
niet die stikstof, hè? Het gaat dus nu om die uitnieuws.
Ja, de nieuwsberichten erover.
Ja.
Dit wat nu gaat gebeuren, dat is eigenlijk iets wat al tientallen jaren eerder nodig was. En wij zien ons eigenlijk als GroenLinks ook wel in ons gelijk bevestigd.
Oké, maar dus vat even samen wat er precies naar buiten is gekomen. Althans, nu is het bekendgemaakt wat dan naar buiten is gekomen.
De agrarische sector, die gaat er de komende jaren heel anders uitzien. Gemiddeld in Nederland moet de stikstofreductie 40% zijn. Dat is eigenlijk in alle provincies zo. Maar in sommige provincies zijn er meer boeren die vee hebben. Hè, dus ook ammoniak uitstoten. Bijvoorbeeld Gelderland, Noord-Brabant. Je hebt nog stukken... dus die moeten ook meer bijdragen. Hè, je hebt gebieden die in de buurt van Natura 2000 liggen. En ook daar kan er weinig geboerd worden. En het kan op sommige punten kan dat echt wel betekenen dat 70-80% de uitstoot terug moet. En als ik het even mag samenvatten, het komt er eigenlijk ook op neer een beetje dat hoe zachter de grond is, zullen we maar zeggen, het zand, veen, daar moet de reductie... Die is hoger dan bijvoorbeeld op kleigronden.
Nou, vooral zand. Want daar is natuurlijk de intensieve veehouderij heel erg gegroeid in de afgelopen jaren. En daar is de uitstoot veel te hoog voor de kwetsbare natuur die daar in de buurt ligt.
Jij wilde toch vroeger boerin worden, Laura?
Ja.
Je had toch wel wat met het boerenbedrijf?
Ja, zeker. Mijn vader was geen boer. En dan kan je geen boer worden in Nederland.
Een camera dat hier. Maar ik bedoel, je had een bepaalde sympathie, een bepaald gevoel erbij.
Ja, dat heb ik nog steeds wel.
Door de tijd?
Nee, helemaal niet. Maar ik vind wel dat de veehouderij met name helemaal de verkeerde kant op is gegaan. En dat is niet te wijten aan de boeren zelf. Dat is echt het beleid wat willens en wetens is ingezet. Na de Tweede Wereldoorlog, logisch. Want toen was er behoefte aan heel veel voedsel. Maar we zijn de tweede landbouwexporteur voor de wereld. En dat betekent dat er hier heel veel mestproblemen zijn. En dat we hier heel veel soja invoeren uit Zuid-Amerika. En ja, die voedingsstoffen die daar uit het regenwoud gehaald worden, die komen hier neer in de vorm van stikstof. En die bedreigt onze oorspronkelijke natuur.
Ja, wat ik me nou afvraag is, wij praten steeds over dit is belangrijk. En Europa vindt dit ook. Nu zijn wij hier nadrukkelijk bezig met het stikstofprobleem. Ik ken mensen die wonen in Twente. Die moeten bij wijze van spreken ruimen. Dat moet op. Maar als ze over de grens kijken, dan zijn ze aan het. Ja, dan komen er meer, komt meer bij en toestanden. Trekken we daar dan opeens een muur en zijn we dan opeens heiliger dan de paus? Wat is dat?
Nee, dat is helemaal niet aan de orde. Dat werd ook eerst over België gezegd. Maar daar zijn de stikstofingrepen nog veel drastischer geweest als hier. Kijk. Het mooie eigenlijk van de plannen zoals ze vandaag gepresenteerd zijn, is dat ze niet alleen op natuur en stikstof gericht zijn, maar ook op waterkwaliteit die heel slecht is in Nederland, en ook op de klimaatopgave. En dat zijn opgaves die we allemaal in Europa hebben. En in Nederland, het is hier gewoon heel erg vol. Dus we hebben wonen, werken, boeren en recreëren natuur. Dat zit allemaal op de vierkante centimeter. In andere landen is daar meer ruimte voor. Nou ja.
Wat nu wel moeilijk voor de boeren is dit is een startnotitie. En eigenlijk wordt er op dit moment, later gaan andere sectoren, wordt er ook naar gekeken. Maar op dit moment wordt er alleen gekeken.
Ja, de boer is de lul.
Wat moet de boer doen?
Ja, aan de ene kant snap ik het wel, omdat de boer en de ammoniak het grootste aandeel heeft. Aan de andere kant zou ik het strategisch handiger gevonden hebben als het kabinet ook meteen ingegrepen had in de luchtvaart en in het verkeer en in de industrie.
Het had ook redelijker aangevoeld.
Ja, want nu lijkt het net alsof de boeren alles moeten doen. Dat is niet zo. Ik heb er ook naar gevraagd van de week bij de minister. Die zei ja, die plannen over de lucht. Dat komt
lekker uitstellen.
Ja, dat komt nog.
En over die schuldvraag. Ik vond wel minister Van der Wal voor stikstof. Dat heeft ze zowel in het vraaguurtje gedaan dinsdag als vandaag weer bij de persconferentie. Die schuldvraag komt steeds. En boeren vinden dat uiteraard heel vervelend. Wij zijn degene die als schuldige aangewezen worden. Maar nu zegt ze, het is onze schuld. Het is de overheid geweest die een fout heeft gemaakt. Wij hebben te lang niet gehandhaafd. Dus kijk niet naar die boeren. Maar kijk naar ons. Maar wie moet er nu gaan inleveren? Dat zijn de boeren.
Ja, en dat is wel heel erg treurig, want je had het kunnen weten. Wij wisten het al 30 jaar. En de veehouderij is gewoon doorgegroeid over alle milieugrenzen heen. En wie kunnen nu de scherven oprapen? Dat zijn de boerengezinnen.
En dan wordt er nu nog geen, in die plannen wordt nog geen perspectief geboden voor. Hè? Dat komt later ook, hè? Want het is nog steeds die startnota is. Maar er wordt wel een doorkijkje gegeven. En dan wordt er heel veel verantwoordelijkheid neergelegd bij de boeren zelf. Gaat u uw bedrijf anders inrichten? Nou, als je in dat gebied zit van 70-80%, dan moet je echt totaal iets anders gaan doen. En ik kan me voorstellen, zeggen van ja, we hebben respect voor de boeren en we moeten zorgen dat de agrarische sector in leven blijft. Maar dat er eigenlijk geen optie voor die mensen is. Vrijwilligheid waarover gesproken wordt.
Ja, ga je nou vragen hoe alleen dat? Of?
Ja. Nee, ik krijg hem niet. Ik heb van Bram geleerd, of je gaat
duiden,
of je gaat een vraag stellen. Maar ik was nu aan het duiden.
Ja, je bent aan het duiden. Maar, er moet wel een vraag komen uiteindelijk.
Ja, er moet een punt, moet ik op een gegeven moment gaan zeggen.
Ja, duiden lijkt op duidelijk. Hè?
Ja, nu ben ik ook mijn punt kwijt. Maar het is lastig voor die. Nee, maar er is geen perspectief voor boeren.
Nee, maar ik
en
heb
geen vrijwilligheid, want ze moeten het gewoon.
Ja, en dat was ook vanaf het begin al duidelijk, dat het niet op vrijwillige basis kon. En ik vind ook dat je dan eerlijk moet zijn. Heb ik ook 3 jaar geleden tegen Carola Schouten gezegd. Waarom ben je niet eerlijk? Waarom zeg je dat het allemaal vrijwillig kan als de opgave zo groot is? Ik vind dat niet eerlijk.
22 juni weer een boerenprotest. En dat hele land gaat weer plat, maar er gaat niks meer veranderen.
Nee,
dat weet iedereen
niet.
Al. Maar dus dat heeft allemaal geen nut dat die boeren dat nog gaan doen.
Nee, en ik vind ook, kijk, stel dat je nou boer bent en je kijkt op die kaart en je ziet mijn bedrijf moet inkrimpen of verdwijnen. Waar moet je dan terecht op vrijdagavond?
Ja.
Ik heb al eerder gevraagd, is er niet een meldpunt? Kunnen de provincies niet een spreekuur of iets? Die mensen die zijn echt
die hebben ook gewoon, we hadden het net over je gevoels kunnen uiten. Je kunt er ook nergens naartoe.
Nee.
Er is niemand die begrip voor je heeft.
Nee.
Ze zeggen eigenlijk gewoon tegen je, stop er maar mee.
Maar
de provincie
zelf heeft ook een meldpunt nodig. Want bij de provincies zijn ze helemaal niet blij met deze plannen. De VVD, achterban, CDA,
er wordt ook getwijfeld aan de onderliggende cijfers, hè, die de normering bepalen waarop dit allemaal gebaseerd zou
moeten zijn. Ja, maar daar praten we nu al 3 jaar over. Ja. En dat is echt, dat helpt het niet. Dus ik zou zeggen, laten we er nou van uitgaan. In sommige gebieden is de stikstofuitstoot 4 keer te hoog. Dus dat het misschien op de komma niet helemaal precies deugt, dat maakt niet uit. Je moet nu gewoon aan de slag gaan. En ik denk voor de boeren zelf uiteindelijk dat duidelijkheid prettiger is als die onzekerheid die nu al jaren boven de sector hangt. Maar ik hoop wel dat de overheid ze kan helpen om ze weer perspectief te geven op een of andere manier.
Maar Geert Wilders boos, ja, 21 boos, de rechtse partij op het algemeen boos,
dat was binnen de VVD. Dat was al te verwachten natuurlijk. Ik zag dat persberichtje, ik dacht, nogal wie dus.
Ja, maar al met al, ik hoor jou ook zeggen, je komt er niet omheen. En er ligt ook nog een arrest natuurlijk, waar je aan te hebt, de oude Europese afspraken.
Ja, kijk, als je niks aantrekt van de rechter, of als je niks aantrekt van wetenschap, dan kan je roepen dat het allemaal belachelijk is. Maar daar trekken wij ons wel wat van aan.
Ja, dus het gaat gewoon gebeuren. En hoe gaat het uitgevoerd worden? Hoe snel?
Ja, de provincies hebben nu een jaar de tijd om gebiedsvisies te maken, zullen we maar zeggen. Ja. En dan moeten ze met, dus onder andere met de sector in gesprek gaan om te kijken waar kunnen we nou de grootste depositiereductie daadwerkelijk voor elkaar krijgen. Welke boeren willen misschien vrijwillig stoppen met boeren? Wie gaat er iets anders doen? Maar de provincie zit er helemaal niet op te wachten. Morgen is er een VVD-congres en er wordt een motie ingediend door 400 leden. Kabinet, doe dit niet. Wij willen dit niet. En ook binnen het CDA is er gemor.
Maar het land ligt plat, jongens, op deze manier.
Ja, maar het land ligt worden. Plat.
Dat bedoel
plat.
Ik, ja. Ja. Ja, maar het ligt gewoon plat op dit moment. Hoe moeten we dan verder met z'n allen?
Nou, die provincies die moeten niet met de sector praten. Die moeten met individuele boeren praten. En die moeten huis aan huis, boerderij aan boerderij gaan zeggen. Wat wil je? Wil je stoppen? Kunnen we je helpen op een of andere manier? En ja,
compensatie.
Dan moeten ze een plan maken.
Ja, het ligt 25 miljard. Toevallig voor me. Hè? Als je ziet in kleine regio's hoe grote verschillen zijn.
Als zij er even over doorpraat.
Je gaat er door, je moet weg. Ja. Ja. Je hebt een afspraak met je vrouw, hè? Leuk, man.
Nou, ik ga naar een concert in Carré, dus ik moet er even ophalen en dan ben ik net op tijd. En zo.
Maar leuk dat je er was, man.
Ik vond het heel leuk om geweest te zijn.
Ze kunnen bellen, NOS, maar ook andere zenders.
Prima.
Bellen.
Als ik ga lopen, loop je mee?
Ja,
doe ik hier naar Hilversum?
Ja,
dat is goed. Niet barefoot.
Nee, niet barefoot, maar dan loop ik mee.
Oké, okay, heel goed, jongen, dankjewel.
Je was tot later. Even, je hebt het kaartje bij je, zag
ik
toch?
Als je dat kaartje ziet, en je ziet ook hoe verdeeld die gebieden zijn, hè? Hoeveel verschillende soorten reductie daar plaatsvindt.
Het is een heel ingewikkeld kaartje wat je nu voor hebt. Met heel veel kleuren.
Met heel veel kleuren. Daar moet allemaal iets anders gebeuren. Nou, dat wordt voor zo'n provincie, als je naar Limburg bijvoorbeeld kijkt, dat wordt een lastig gesprekje.
Jawel, die provincies moeten gewoon de schouders eronder zetten en langs de boeren gaan en een plan maken. Er zit niks anders op.
Nou, oké. Okay. Nog even samenwerking, PvdA, GroenLinks. Leuk.
Ja, ik ben wel voor.
Helemaal voor, ja? En dan moet Abu Talib uiteindelijk de grote baas worden?
Nou, dat weet ik niet, hoor.
Wie zou het ook moeten zijn?
We gaan de Eerste Kamerfractie samenvoegen.
Dat weet ik wel, maar op de duur, je weet niet lang. Dat doe ik
al. Misschien komt er nog een hele nieuwe ster aan het fundament, je weet het niet.
Ja. Heb je zelf ambities?
Nee.
Nee? Echt niet?
En in Europa bij de Groenen of bij de Sociaaldemocraten?
Nou ja, wij blijven bij de Groenen en de PvdA blijft bij de Sociaaldemocraten.
Okay. Ja, allemaal. Maar je hebt wel gezegd, Laura, dat het land ligt plat. Daar worden we niet vrolijk van.
Nee, ik denk dat dit echt te vergelijken is met de sluiting van de mijnen in Limburg. Dit heeft een enorme impact, ook voor de hele, voor de hele economie erachter. Dus het is heel naar allemaal.
Ja, jammer dat we er zo uit moeten gaan, maar het is wel de harde realiteit. Sterk aan al die mensen die zitten te luisteren die ermee te maken hebben. Want het zal niet makkelijk zijn op dit moment. En wij zijn er volgende week weer met een nieuwe uitzending. Jullie bedankt en tot volgende week.
We will make sure that inflation returns to our 2% target over the medium term.
I think this is a very good result.
Kaag zegt nu, actie alsjeblieft.
En daar komt nog bij dat de Kamercommissie gaat onderzoeken of Johnson het parlement misleidde.
Dus ja, er liggen er heel wat mijnen voor hem.
Maar nogmaals, ik vrees dat het niet genoeg is.
Gelet op al het voorgaande eisen wij dan ook een levenslange gevangenisstraf wordt opgelegd.
Therefore, I can announce that the parliamentary party does have confidence.
Dus het licht staat eigenlijk op groen voor een burgeroorlog in de partij. En zeker nu Johnson dus zijn gezag en zijn grip over zijn fractie helemaal kwijt is.
Het blijft gewoon ontzettend besmettelijk.
Dus vandaag is het terugkijken en volgende week gaan we vooruitkijken.
Dus dat betekent spoedwet klaarleggen. Dat betekent steenkoolvoorraden aanleggen voor het geval je het nodig hebt.
Dus het is wel zaak dat we dat nu allemaal recht trekken. Dus ik zie het als urgent.
High inflation is a major challenge for all of us.
Dat is zorgelijk. Dat heeft natuurlijk alles te maken met die hogere gasolieprijzen.
Ik wil ook waarschuwen dat tegelijkertijd nog altijd een noodsituatie kan ontstaan.
Maar die problemen zijn niet in één jaar opgelost. Dit vraagt een meerjarige aanpak.
Omdat natuurlijk iedereen zich zit af te vragen, komt er nou wel of geen recessie?
Dat klinkt allemaal heel technisch. Het is gewoon heel stom. Het is balen. En dat moet volgend jaar natuurlijk niet weer gebeuren.
De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Europarks. Europarks, je perfecte vakantie of je eigen tweede.
Ook
Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.